Welkom weer, beste kijker. Dutch Matrix, illusie van onze realiteit. En vandaag een nieuwe gast, Ebony. We gaan straks met Ebony bepaalde dingen doornemen waar zij zich mee bezighoudt. Hoe ze dit leven combineert met bepaalde thema's die wij ook hier bespreken. Vervolgens kijken we waar het eigenlijk naartoe gaat. Ik denk dat we best wel een veelzijdig gesprek kunnen hebben. Het is op aanraden van Daniel Zavril, dus het moet goed komen. Toch? Wij zijn natuurlijk 3 weken hebben we niet uitgezonden. En ik heb natuurlijk verteld dat ik door het boek best veel druk heb en alles. Alleen deze keer kan ik niet echt de tijd de schuld geven. Het was gewoon echt energetisch wat pittiger, zeg maar, om op te nemen. Ik voelde niet echt van binnen dat ik wat hoefde te lanceren, zeg maar. Dat vind ik wel belangrijk, anders gaat het niet uit het hart. Ersan had hetzelfde, Simon ook. Vervolgens heb ik ook een aantal podcasters, collega's gesproken, die met hetzelfde ding zitten eigenlijk. En jij vast thuis ook. Misschien komt het door het weer dat we te weinig zon hebben gezien. Ik zou het niet weten. Waarschijnlijk ook wat meer energetische tegenwerkingen, ontmoedigingen. En mocht je dat ook thuis hebben, je bent niet alleen. We hebben er allemaal een soort van last van en daar moeten we gewoon met z'n allen doorheen komen. In ieder geval gaan we met Ebony paar dingen doornemen waar zij zich mee bezighoudt. Want hoe ben jij bij Daniel Zavril eigenlijk terechtgekomen?
Ik heb hem hier in de uitzending gezien.
Oké.
En ik vond dat hij zo'n fijne energie had. En wat hij vertelde was zo fijn om naar te luisteren. En het interesseerde me heel erg. Hij vertelde ook over die quantum quickscan. En ik raakte daar zo enthousiast van dat ik meteen al dacht van, oh, ik wil die scan zelf ervaren. Maar op een of andere manier werd ik toen nog een beetje, hield ik mezelf tegen en wachtte ik daarmee. En daarna kwam hij nogmaals in de uitzending. En toen dacht ik echt van, ja, ik wil dit gewoon heel graag ervaren. En toen ben ik naar hem toegegaan, heb die scan zelf mogen doen. En meteen dacht ik, dit is iets wat ik zelf als therapeut wil gaan uitvoeren bij mensen. Hij raakte zo enthousiast en hij zei, nou, toevallig, maar ja, dat is dan waarschijnlijk niet toevallig, start ik binnenkort een opleiding. Je zou een mooie kandidaat zijn om mee te doen. Dus ik ben de opleiding ingestroomd. En de rest is geschiedenis en nu zit ik zelf hier.
Wauw. En zou je misschien de kijker ook even kort kunnen vertellen wat zo'n scan inhoudt? Doen we even meteen even reclame voor Daniel, omdat hij jou ook heeft aangeraden.
Ja, zeker. Nou, het is dus een quantumfysische technologie. Waar echt heel veel onderzoek en ontwikkeling in is gestoken om dit te kunnen maken. En ja, waarom heeft het te maken met quantumfysica? Quantumfysica, voor de mensen die dat niet weten, dat is de leer die zich bezighoudt met de allerkleinste deeltjes. Want als je die allerkleinste deeltjes waar wij uit bestaan, maar ook de hele kosmos uit bestaat, beter leert begrijpen, dan leer je dus ook eigenlijk meer over het hele universum. En biofotonen zijn zo van die lichtdeeltjes die wij mensen ook uitzenden en ontvangen. We ontvangen dat ook uit het zonlicht. We hebben dat ook nodig om te kunnen overleven. En je zou kunnen zeggen dat onze organen werken als een soort van wifi-stationnetjes die die deeltjes uitzenden en ontvangen. En die quantum scan, die kan dus de frequentie van die deeltjes opvangen die wij uitzenden. En daarmee kan die een algehele scan op je gezondheid uitvoeren, waarbij je zowel je fysieke gezondheid, maar ook mentaal, emotioneel en wat er onbewust, energetisch gebeurt, in kaart kan brengen op een hele mooie manier. En om dat even heel concreet te maken, die scan kan je gewoon vertellen met welke emoties iemand op dit moment worstelt. En die kan je ook laten zien met welke dysfunctionele gedachtepatronen iemand worstelt. En dat fascineerde mij meteen, want het klinkt als iets uit de toekomst. En aanvankelijk werd het ook in eerste instantie gebruikt voor elite troepen van het leger en cosmonauten die de ruimte in moesten. Want ja, als je een cosmonaut de ruimte instuurt en die heeft een longontsteking of een verkoudheidsvirus en je moet hem na 5 dagen weer terughalen, dat is een duur grapje. Mm-hmm. Dus ze wilden ook een technologie ontwikkelen die dan gezondheid zo nauwkeurig mogelijk en uitgebreid mogelijk in kaart kon brengen. Nou, inmiddels is deze technologie ook voor ons beschikbaar. En die scan is, wat mij betreft, een soort van must als je bezig bent met persoonlijke ontwikkeling, met gezondheid. Je wil jezelf vitaal houden, dan brengt dit zo mooi alles in kaart en ga je zo direct, zo snel naar de kern. Ik heb nooit iets anders gezien wat dit kan evenaren. En ja, ik vond dat gewoon ontzettend gaaf om zelf te ervaren. En dus ook om zelf als therapeut te integreren in mijn praktijk.
Nou, daar gaan we zeker straks op in. Wat dat dan inhoudt en hoe je dat combineert. Mensen die wat meer willen weten over wat Ebony zojuist vertelde. Kijk onze aflevering Paradigmaverschuiving. Er is nog een aflevering die afgehaald is, staat op Rumble. En we hebben nog een live aflevering met Daniel Zaurel gemaakt. En weet je, je kan hem altijd contacteren daarover. Dus dan genoeg over Daniel, we gaan naar Ebony. Dus jij hield je al met bepaalde dingen bezig, hiervoor neem ik aan. En wat was dat precies?
Ja, nou, het is best wel een reis die ik heb afgelegd. Ja? Ik ben gestart met psychologie als studie. Die heb ik afgerond. Toen ben ik komen te werken in de reguliere gezondheidszorg. Bij de GGZ ben ik terechtgekomen. En
als medewerker neem ik aan.
Als medewerker. Oh, nee. Nou ja, uiteindelijk had ik daar ook zelf kunnen gaan zitten. Nee. En als ik heel eerlijk ben, het moment dat ik het GGZ-gebouw binnenliep, gingen mijn rugharen al overeind staan.
Oh.
En het was gewoon puur energie die ik voelde.
Voelde je?
Ja, wat voelde ik? Het is moeilijk te omschrijven, maar ik had meteen het gevoel van de setting, de manier van werken, de manier van omgaan met mensen past mij niet.
Was het warm binnen? Zoals in een bejaardenhuis? Ik kom wel eens in een bejaardenhuis namelijk en dan heb ik ook een beetje vaag die warmte en een beetje klinisch en zo.
Dat niet, maar wel dat klinische. Ja. En het had iets afstandelijks en ik startte ook mijn stage destijds op een afdeling eetstoornissen. En ik had toen al best wel veel affiniteit met sport en health en gezond eten. Maar wat ik daar zag en hoe er werd omgegaan met de cliënten die daar met een eetstoornis terechtkwamen, daar gingen mijn rugharen recht van overeind staan. Er was zo'n groot verschil tussen de medewerkers, tussen de verpleegkundigen, psychiaters, psychologen en de cliënten zelf. Ik zag daar zo'n gapend gat tussen dat ik dacht, het is bijna niet menselijk.
Zeg maar, als je even één of twee dingen zou opnoemen, wat jij dan anders zou doen, wat je daar zag? Wat ontbrak er, zeg maar?
Nou, ten eerste zou ik het veel meer op gelijkwaardig niveau willen brengen. Mm-hmm. Wat iemand ook mankeert of met welke stoornis iemand ook zou binnenkomen. Ik denk dat we allemaal evenveel waard zijn en daar gelijk in zijn. En ik zag daar heel erg dat de psycholoog en de psychiater met een bepaalde, energiestatus al met de cliënten omgingen. Dat ik dacht van ja, je start al met een ongelijkwaardige relatie. En hoe wil je iemand gaan helpen helen als daar al zo'n gat tussen zit? Mm-hmm. Dus dat zou ik heel anders willen doen. En daarnaast, ja, even een inhoudelijk dingetje. Als ik zag dat die meiden, het waren voornamelijk meiden, maar niet alleen maar moesten aankomen met gevulde koeken. Mm-hmm. Dacht ik van ja, dit is niet de gezonde manier. Die werden gewoon gedwongen om dan gevulde koeken te eten, om maar op gewicht te blijven. En toen dacht ik, hé, maar volgens mij gaat hier iets mis. Volgens mij kan dit op een hele andere manier, op een veel gezondere manier. En ja, er ontstond ook zo'n weerstand. Ja, als je iemand met anorexia verplicht gevulde koeken laat eten, dan creëer je daar creëer je een heel ding omheen.
En dan ga je ook niet naar de bron van het probleem eigenlijk, waardoor ze die anorexia hebben. Want het waren dan, liep je daar stage of ging je daar echt aan het werk?
Ja, destijds was het nog een stage. Mm-hmm. En natuurlijk, er werd heel veel psychotherapie op ingezet om te pogen naar de kern te gaan. Maar als jij al een ongelijkwaardige therapeut-cliëntrelatie hebt en ook vastzit aan bepaalde protocollen, heel erg eigenlijk beperkt bent in de behandelmogelijkheden, want het is allemaal heel streng bepaald.
Ja.
De zorgverzekeraar die vergoedt dat alleen maar als het volgens een bepaald protocol wordt uitgevoerd. Wat mij betreft zijn sommige protocollen verouderd, achterhaald. Sommige protocollen, ja, ze mogen meer open gaan staan voor nieuwe dingen. Misschien ook dingen die niet altijd allemaal al wetenschappelijk onderzocht zijn en tot in de kleinste details getest zijn, maar dingen waarvan we gewoon ervaren dat het werkt. He, maar dat is altijd zo'n stuk van nee, maar het moet eerst allemaal evidence-based, wetenschappelijk aangetoond. En dan duurt het vaak nog 10, 15 jaar voordat iets doordringt en voordat het echt wordt geïntegreerd. Terwijl ik denk dat we daarmee heel veel mislopen, heel veel mooie technieken, manieren mislopen om mensen te helpen.
Wat we 30 jaar geleden niet wisten, weten we nu. Bijvoorbeeld zo'n apparaat waar je het net over had van Daniel Zaurel. Ja, weet je, er zijn natuurlijk nog veel andere dingen die we zouden kunnen toepassen, maar alles gaat volgens een protocol. Uiteindelijk zitten toch een paar industriële takken hierachter die het aansturen. Want al het andere wordt als alternatief holistisch of weet ik veel hoe genoemd. Met een idee van, dus pseudowetenschap of zo. Ja. Ja, dat daar ook een beetje een probleem in ligt. Maar ben je er zelf over uit waarom iemand bijvoorbeeld zo'n anorexia-probleem heeft? Niet dat we daarover gaan hebben, maar ben je daar onderhand achter gekomen bijvoorbeeld waarom vrouwen besluiten om minder te gaan eten? Is het alleen Instagram en foto's om hun heen? Of zijn er ook andere factoren daardoor
die dat veroorzaken? Er werd vroeger heel erg gedacht dat het altijd ging om een bepaalde genetische aanleg. En dat dat al best wel erg bepaald was of iets bij iemand tot uiting zou komen. Maar we weten inmiddels dat genen maar een heel klein stukje bepalen van je realiteit. En genen bepalen eigenlijk helemaal niet je realiteit. Wat daar bovenop ligt, hè, dus eigenlijk je nurture en patronen die je ontwikkelt, de levensontwikkeling die je doormaakt en de imprint die je hebt van je ouders, maar ook je voorouders, waar we vaak helemaal niet bij stilstaan, die zijn zo belangrijk in of jij bepaalde dingen of die tot uiting komen, ja of nee.
En ik probeer even een tijdlijn te schetsen. Wanneer was dat je daar...
We hebben het nu over meer dan 10 jaar geleden.
Meer dan 10 jaar geleden, wauw.
Ja.
In die tussentijd ben je nog meer dingen natuurlijk tegengekomen. Ja. Ik zag op je website een aantal dingen die we eventueel zouden kunnen doornemen. Want laat ik het zo zeggen. Je hebt natuurlijk een normaal leven leiden is weer wat anders.
Ja.
Maar zeg maar deze thema's die wij hier bespreken. Eén deel gaat natuurlijk over gezondheid, spiritualiteit. En van mijn part mag dat nog breder gaan worden. Maar er zijn ook dingen die je kan afvragen. Hoe komt het inderdaad dat er via de farma-industrie of medische wetenschap zo eenzijdige informatie komt of behandelswijze? Wat is de reden daarvan? Heb je waarschijnlijk afgevraagd waardoor je weer nieuwe dingen te weten ben gekomen.
Ja, want het begon dus inderdaad binnen de GGZ dat ik ook dacht van ja, het is heel leuk dat hier de psyche wordt aangepakt. En er zitten ook echt al hele mooie dingen in de protocollen die werken. Maar ik dacht, volgens mij missen we een stukje. Want als je alleen maar op de psyche richt en je kijkt totaal niet naar het lichamelijke stuk. En ik zie mensen zich te pletter roken, heel ongezond eten, ongezond leven. Dan kan je inwerken op je psyche wat je wil. Maar volgens mij mis je dan gewoon een stukje. Volgens mij heb je een soort van en lichamelijke gezondheid en geestelijke gezondheid nodig om in balans te zijn. Dus vanuit daar kwam ik eigenlijk terecht bij de ortomoleculaire therapie.
En dat is
een hele mond vol. Mensen struikelen over het woord. Veel mensen denken dat het te maken heeft met orthodontist vanwege het ortho. Maar
hier nog eentje.
Ja, ortho heeft in principe niks te maken met tanden. Dentist wel, maar ortho komt uit het Griekse woord orthos, wat staat voor zoiets als juist of goed. En moleculair natuurlijk voor moleculen. En waar het eigenlijk om gaat is dat het de leer is van het inzetten van voeding als medicijn. Waarbij we hebben geleerd wat voeding, maar ook vitamines, mineralen, enzymen tot op celniveau, tot op molecuulniveau doen in het lichaam. Om te kunnen begrijpen wat de daadwerkelijke oorzaak is van een klacht. Of waar iemand, of dat nou een fysieke klacht is of mentaal, emotioneel. Maar er zit natuurlijk een oorzaak van een oorzaak van een oorzaak achter. En daarvoor moet je op microniveau gaan kijken. Zolang we aan de oppervlakte blijven en denken van ja, ik heb pijn, ik neem een pijnstiller. Wat op zich prima een keer kan, maar dan mis je dus de werkelijke oorzaak.
Blijft het ook terugkomen natuurlijk.
Dan blijft het ook terugkomen. Dus zoals Hippocrates mooi zei van voeding is je medicijn, is je eerste medicijn. En hij zei ook van wie de vader van een ziekte ook is, de moeder is altijd verkeerde voeding. En ik denk dat nog steeds onderschat wordt wat de kracht is van de juiste voeding. En dat komt heel nauw en specifiek op de persoon. Dat is heel persoonlijk, want we willen nog steeds graag het allemaal in een hokje stoppen. Van nou, dit is goede voeding, dit moeten we allemaal gaan eten. Terwijl het is gewoon heel uniek. En dat is ook iets wat die quantum quickscan heel mooi laat zien. He, dat wat voor de een heel gezond is, misschien voor de ander helemaal niet zo gezond is.
Klopt, want ik heb bij Daniel ook zo'n scan gedaan. Mijn vrouwtje ook, die is je nog steeds dankbaar, Daniel. Dank je wel daarvoor. Bij mij kwam bijvoorbeeld uit, want er wordt ook een automatische voedingsschema uitgehaald. Wat ik dus niet wist bijvoorbeeld, waar ik nooit bij stil heb gestaan, is dat zalm eigenlijk niet goed voor mij is.
Ja.
Nou, dat kan je niet weten, want overal wordt aangeraden om vis te eten.
Ja.
Pindakaas was goed en blauwe bessen.
Die heb je onthouden.
Ja. Ja. Maar dus het is wel handig. Kleuren kwamen hier naar voren. Geel fruit moest ik ook wat misschien meer eten. Toevallig had ik net een gele trui op dat moment aan en alles. Dus het geeft wel goed weer van hoe of wat. De leefstijl, reken ik mezelf ook mee, hè? Die wordt ons aangeleerd, weet je?
Ja.
Van kleins af aan. Nou hoorde ik dat hier in Nederland dat we heel armoedig eten op school bijvoorbeeld. Ja. Ik weet niet of je dat hebt. In Frankrijk hebben ze 3 gangen. Kroatië, Bosnië, relatief arme landen. Gewoon warm eten tussendoor.
Ja.
Wordt niet zo gierig over eten gedaan, zeg maar. Wat vind je? Daar wilde ik heen. Dus we worden ook een soort van land waar je woont. En nergens is het perfect. Hè? In Nederland dat geval misschien. Wat uit Amerika overgewaaid is. Dat er steeds meer overgewicht komt en dat soort dingen. Je wordt in het systeem gesleurd. En waar wij het vooral ook over hebben is van, wie zijn diegenen die sfeer creëren ook? Weet je?
Ja.
Want we kiezen daar niet voor. Onze ouders kiezen er niet voor. We leren, doordat we zelf slecht geleerd hebben, ook anderen.
Ja.
En dat is het probleem, als we naar de kern willen gaan al.
Ja. Nou ja, en dat had altijd al mijn interesse. En toen ik dus ook ortomoleculaire therapie ging studeren, werd ik ook weer een stukje bewuster van hoe we gemanipuleerd worden in de voedselindustrie. He, daar zitten ook weer allerlei krachten achter en mensen die echt wel weten ook wat de gevaren zijn van suiker en van bepaalde zoetstoffen, maar die dat ook wel bewust hebben ingezet. Dus zodoende dat ik steeds meer ook interesse kreeg van, hé, maar wat zit daar achter? Nou, toen had ik het geestelijke stuk en het lichamelijke stuk verenigd. Toen miste ik nog een stukje, want toen dacht ik, hé, kan aan het fysieke werken, aan het geestelijke werken, maar 95% of meer, inmiddels zijn we achter, van wat wij doen, denken, voelen, is onbewust. En als jij in gesprek bent met iemand, ben je dat bewust in een psychologisch gesprek. En je werkt vooral met dat 5% bewuste stukje. Volgens mij missen we dan nog steeds een heel groot deel. En hoe komen we bij het onbewuste en bij dat stukje wat te maken heeft met je ziel en het energetische en wat je niet meteen kan zien. En toen kwam ik in aanraking met hypnotherapie.
Mm.
Dat kwam op mijn pad.
Ja. En wat moet ik met daar? Is dat ook die quantum healing of is dat iets anders?
Je zou dat quantum healing kunnen noemen. Ja, je kan dat zo down to earth en bijzonder zweverig mogelijk maken als je zelf maar wil. Kijk, in principe zijn we allemaal in hypnose. Op het moment dat je in de auto zit en je kijkt uit het raam en je denkt ineens van, oh, ben ik al hier? Ik heb even een stukje gemist. Dan was je gewoon in hypnose. Dan is je brein in een staat van hypnose. Tot je 7e levensjaar als kind zijnde, ben je eigenlijk continu, is je brein continu in een staat van hypnose, waarin je heel ontvankelijk bent voor suggesties. Daarom zijn die eerste 7 levensjaren ook zo belangrijk voor je ontwikkeling.
Het meest programmeerbaar ben je dan.
Ja, het meest programmeerbaar. Ja. En daarna kun je gelukkig gaan herprogrammeren. Ja. Maar je bent gewoon super programmeerbaar. En dus hypnose is in die zin iets heel erg down-to-earth iets. Hè, maar mensen hebben nog steeds een beetje zo'n woe-gevoel erbij. Ja. Dus ik moet het altijd goed uitleggen.
Nou, het wordt wel steeds toegankelijker.
Wordt steeds toegankelijker.
Je kan het regressietherapieën noemen. Het is maar net hoe je het brengt, zeg maar. Maar wat doe je dan precies in tijdens zo'n hypnose? Mensen komen naar je toe met bepaalde klachten?
Ja, of het kan zelfs ook online. Mensen vinden dat helemaal gek. Dat je gewoon via beeldbellen in hypnose kan gaan. Mensen kunnen in principe gewoon thuis op de bank gaan liggen of in hun bed. En dan kan ik ze via beeldbellen hypnotiseren.
Wow.
En,
wat als er ineens
de verbinding wegvalt? Ja, deze hoor ik altijd.
Ja.
Van tevoren op het moment dat ik iemand in hypnose laat gaan, dan zeg ik daar ook altijd bij van, mocht het zo zijn dat je mijn stem enkele minuten niet meer hoort of dat de verbinding wegvalt, dan ga je ogen vanzelf open, word je wakker en kom je uit hypnose. En dat is eigenlijk al een programmering voor je onbewuste, om daar dus uit te kunnen komen.
Mm.
Ja, het is niet dat je dan is het klaar. Dan blijf je voor de rest van je leven in hypnose hangen. Nee, dus mensen komen dan of het gebeurt online en nou ja, je kijkt gewoon van wat is iemands doel. En iemand hoeft helemaal geen ernstige klacht te hebben. Dat kan een angststoornis zijn, een trauma. Ik wil dat liever niet zo labelen. Ik heb het niet zo met die labels uit de GGZ, maar om even voor het gemak. Of je wil je gewoon nog gelukkiger gaan voelen, of nog rustiger, of nog blijer. Heb je dat als doel? En dan gaan we daar eigenlijk therapeutisch op inwerken. Dus ik zet de hypnose therapeutisch in.
Ja, straks uiteraard heeft Ebony ook een leuke actie voor mensen die interesse hebben om misschien daaraan deel te nemen. Of misschien met die quantumscan even op haar website kijken. Gaandeweg het gesprek komen we daarachter. Ik wil even terug op GGZ komen. Hè? Heel eventjes hoor, want we hoeven daar niet lang over te hebben. Ik heb een keer in een aflevering gezegd, het lijkt wel of veel artsen geen liefde meer hebben voor een patiënt. Is dat ook iets wat je misschien miste daar? Dat ze geen liefde in hun werk meer hebben of zo?
Sommigen hadden wel de liefde hoor. Die kon ik wel voelen. Alleen zo ontzettend geprogrammeerd door het systeem.
Volgens instructieboekje.
Volgens instructies.
Geen uitzonderingen kunnen maken.
Tunnelvisie. Ja. Gewoon complete tunnelvisie. En ja, wat ik ook nog steeds bizar vind, is dat artsen, ik geloof in een opleiding, wel geteld 2 of 4 dagen les krijgen over voeding. En daar dus praktisch niets of minder dan waarschijnlijk de gemiddelde kijker hier vanaf weten. En dan wel dus mensen moeten gaan helpen op alle vlakken.
Ja.
En het hele systeem, biochemisch, alles moeten begrijpen. Maar daar eigenlijk heel weinig vanaf weten. En terugkomend op de liefde. Gewoon het blind staren op protocollen, het blind staren op de beperkingen waar je in vastzit in de GGZ. Ik bedoel, het feit dat ik zag op een gegeven moment, toen ik daar nog in werkte, 6, soms 7 mensen op een dag, uur in, uur uit. Dus dat betekent iemand komt om 2 uur binnen. In principe duurt de sessie tot 14:45 of 15:45. Dan heb ik letterlijk 10 minuten om een rapportage uit te typen. Om een nieuwe afspraak te maken met iemand, om zelf even naar het toilet te gaan, drinken te pakken, mijn hoofd te legen van alles wat ik heb gehoord, die energie van me af te zetten en me voor te bereiden op de volgende. Dat kan dan niet in 10 minuten. Nee. Dat is gewoon onmogelijk. Dus wat gebeurt er? Je gaat als een soort van machine door. En ik dacht vanaf het begin af aan al van, dit kan gewoon niet goed zijn, voor mij niet, maar ook voor de cliënt zelf niet, voor de persoon zelf die daar zit. Want je wil iemand die gewoon weer met een gekleerde energie de volgende ingaat, toch? Dus
ja, eigenlijk wat je erin in merkt, dat er toch een soort van commerciële protocol tussendoor loopt. Van ik moet zoveel patiënten behandelen op zo'n dag. Want waarschijnlijk kunnen ze dan meer vergoeding en subsidies krijgen, zit er weer achter. Heb ik het goed, beetje zo?
Ja, klopt. Ik kreeg het ook wel te horen als ik in een maand of zo iets te weinig mensen had gezien. Het zij omdat iedereen uitviel met corona. Het zij dat ik gewoon wat minder afspraken had. Of dat ik meer administratie had gedaan. En het is gewoon bijna een soort van salesproductie. Waar dan bovenop werd gezeten van, ja, je moet wel productie draaien. Ja. Je moet meer mensen zien. En soms dacht ik van, ja, maar dit is niet meer menselijk.
Nee, nee. Wacht even. Jij zegt corona, maar was het niet 10 jaar geleden dat je dit deed? Of heb ik het verkeerd begrepen?
Ja, ook. Toen ben ik gestart. Oh, maar ik heb het tot en met vorig jaar mei ben ik werkzaam geweest.
Oké, en heeft die corona ook daar invloed op gehad, dat je daar weg bent gegaan eigenlijk?
Nee, dat niet. Oh. Maar wel het feit dat ik daar tegen een plafond aanliep, dat met alles wat ik deed. Dus ja, inmiddels had ik me ontwikkeld op het ortomoleculaire vlak, de hypnotherapie daarbij. Ik was bezig met quantum healing.
Je was klaar voor eigen ding gewoon.
Ik was klaar voor mijn eigen ding. En ik wilde het liefste, gewoon een soort van crossfading en rustige afloop, dat ik daar steeds een dag minder zou gaan werken en dan mijn eigen bedrijf een dag zou opbouwen en het op die manier crossfaden. Maar ik ben zo uitgeput geraakt van het systeem, dat ik daar zelf met burn-out klachten, en het is een beetje een hippe term, maar dan weet iedereen
over,
ben uitgevallen.
Tuurlijk. Je neemt ook die energie over van die mensen. En als je daar niet tussendoor tijd hebt om dat van je af te halen, omdat je zelf ook eigenlijk onder druk wordt daar gezet, omdat je aan bepaalde eisen moet voldoen. Merk je nu dat het anders is, nu je eigen bazin bent?
Wereld van verschil, ja.
Zou je dat aanraden ook aan anderen die in dezelfde situatie zitten?
Wat aanraden?
Nou, om voor zichzelf te gaan in plaats van voor iemand.
Ja, zeker. Ik vond het super moeilijk en ik heb ook heel lang gestreden tegen het muziek melden, omdat ik wilde niet een soort van zwak gevonden worden. Want als je uitvalt, dan, ja, als het toch een beetje in me van, dan ben je kwetsbaar, dan ben je zwak. Je hebt het niet gered binnen de GGZ. Maar ik dacht ook van, ja, weet je wat het is? Als je een tijger uit van de savanne haalt en je zet hem op de Noordpool neer, dan overleeft hij ook niet.
Nee.
Of je, maar dan zeg je ook niet van, die tijger is een zwak dier. Die zit gewoon in een verkeerde habitat. En dat zat ik ook. En mijn krachten en mijn talenten kwamen daar gewoon niet goed tot z'n recht. Want ik heb zo vaak discussies gehad met de psychiater. Nou ja, bijna wekelijks wel, dat het een soort van clashte.
Ja.
Met mijn ideeën en visie op gezondheid en welzijn. En die van een psychiater. Want ja, laten we eerlijk zijn, een psychiater heeft ervoor gestudeerd om pillen uit te schrijven.
Mm-hmm.
For every ill, another pill. En ik kwam daar en ik begon met mensen te praten over energie en vitamine D. En hoe je dat op een natuurlijke manier kon oplossen. En ja, er waren op een gegeven moment mensen die gingen mij vragen stellen over ayahuasca of over plantmedicijnen. Ja, dat clasht in een vergadering behoorlijk.
Ik neem aan dat daar ook, dat heb ik dan zelf ondervonden ook van mensen gehoord in de psychiatrie. Dat ze heel slecht ook weten hoe ze met schizofrene patiënten om moeten gaan.
Ja.
Dat die mensen maar... vroeger dan, ik weet niet of dat veranderd is, heel snel onder pillen worden gegooid, weet je wel, in zo'n klinische ruimte worden gezet, word je ook niet beter van. In plaats van eens misschien die mensen serieus te nemen, eventueel aan te nemen datgene wat zij zien, dat het wel degelijk echt zou kunnen zijn.
Ja.
Want wat is nou echt, weet je wel?
Wat is echt?
Daar kom je terug naar die matrix. Als een persoon iets zo levensecht ervaart, en dan kunnen we straks zeker op ayahuasca-sessie terugkomen. Wie ben ik om te zeggen dat hetgene wat jij in je ayahuasca-sessie zag een fantasie was of niet bestond?
Ja.
Maar jij weet wel anders, want jij hebt dat dan meegemaakt.
Ja,
komen we zo,
dit,
zo nog op terug, hoor, op dat ayahuasca. Ik, zoals je ziet, ga ik even heen en weer schakelen. Dus waar je nu mee bezig bent, mensen komen of met klachten of met een beetje, ja, levensadvies is het slecht woord, hè. Maar iets willen bereiken in hun leven. Dat kracht van creatie zie ik terugkomen in jouw ding.
Ja, zeker.
Kan je daar wat over vertellen, hoe je mensen daarin motiveert, zeg maar?
Allereerst probeer ik mensen niet te motiveren. Dat vind ik heel moeilijk, want het zit wel in de aard dat je mensen wil gaan motiveren. Maar je merkt al heel snel of mensen intrinsiek van binnenuit gemotiveerd zijn, ja of nee. En inmiddels merk ik ook dat de mensen die ik aantrek in mijn praktijk over het algemeen intrinsiek gemotiveerd zijn. Want anders komen ze ook niet bij mij terecht, niet bij mijn website. Zo werkt energie gewoon.
Mm-hmm.
En nou ja, dan gaan we samen kijken. Wat is iemands doelstelling? Waar zou je graag naar willen streven? Wat wil je bereiken? Waar wil je aan werken? En dan ga ik eigenlijk op maat kijken van hoe zou ik mensen daarmee kunnen helpen. En ik ben niet iemand, ik heel niet. Dat doe je zelf. Het enige wat ik doe is ik faciliteer iets en ik begeleid het proces en ik bied handvatten aan. En dat moet heel duidelijk de constructie zijn waarin ik werk. Binnen de GGZ heb ik het zo vaak ervaren dat mensen dan denken, oké, jij bent een psycholoog, hier is mijn bak ellende, los het maar op.
Ja.
Jij hebt een toverstokje en daar ga jij mee zwaaien, toch? Dan stelde ik een vraag en dan was het antwoord, ja, jij bent een psycholoog, jij moet het weten. Ja.
En eigenlijk moet je het zelf doen, want die vermogens hebben we om onszelf te helen, zowel fysiek als mentaal.
Ja.
Heb je ook bepaalde oefeningen die je zelf doet of zo, of iets daarin? Meditatie?
Heel veel.
Ja?
Ik mediteer, ik doe yoga, voel ik me heel erg goed bij.
Okay.
Maar ik denk vooral dat het gaan leren werken met energie en jouw eigen onbewuste en het kwantumveld, de ether, of hoe je het ook wil noemen, creatiekracht, de bron. Het maakt niet uit welke benaming je eraan geeft. Maar leren werken met je eigen energie. Als ik dat bij mensen naar boven kan halen, dan zie je dat er soms gewoon wonderen gebeuren.
Bizar, hè? Ik was via... Ken je Dolores kennen ook?
Jazeker, ik heb veel van haar werk ook gezien.
Ik heb dus van Priscilla, die ik wel eens eerder heb benoemd. En ik heb goed nieuws, mensen. Priscilla komt binnenkort eindelijk een podcast doen. Ze is er klaar voor. Ze voelt het ook echt van binnen dat ze het moet doen. Dus binnenkort zien jullie haar ook. Maar wat mij dus opviel bij Priscilla, toen ik daar bij haar kwam, is dat zij echt de hoofdfocus was op het hart tijdens de sessies. Hoe ga jouw sessie? Betrek je het hart ook daarbij?
Absoluut, altijd. Ja. Want dat is je opening, je sleutel naar alles wat mij betreft. En als je verbinding maakt met je hart, dan kan je ook makkelijker verbinding maken met je onbewuste. En nou ja, dat communiceert continu met elkaar.
Mm-hmm.
Dus dat is wat mij betreft ook de sleutel naar alles, naar alle heling.
Ik denk ook, en dat is niet om, het is niet mijn vak, hè. Maar ik heb wel heel veel, ik heb denk wel 10, 15 boeken van Dolores Cannon gelezen. Daar staan bij elkaar denk ik wel 200 hypnosesessies in, als het er niet meer zijn. Maar wat ik ondertussen heb geleerd, en dat is echt ook belangrijk voor mensen die zelf deze dingen geven, is als je het hart er niet bij betrekt, kunnen mensen dus in vorige levens komen die nooit bestaan hebben. Door argontische programmeringen die doorheen spelen. Ik zeg het er maar even erbij.
Ja.
Je hebt een groep mensen die is zo koppig, die wil dit eigenlijk niet weten, omdat ze dan te veel dingen in hun ding moeten aanpassen. Maar hou er rekening dus mee, als je het alleen uit mind doet, dat daar echt wel, ik geloof dat daar invloeden uit kunnen ontstaan. En als Priscilla hier komt, wil ik ook hier zeker wel wat meer dieper op ingaan. Dus jij combineert eigenlijk gewoon een beetje kennis wat je bij elkaar hebt verzameld. Je hebt daar een eigen gerecht van gemaakt, zeg maar.
Ja. Ja, want wat ik heel duidelijk voelde is dat het is zo'n eilandjespolitiek.
Ja.
Zeker in de gezondheidszorg. Hè? Je gaat naar de fysiotherapeut om je rug los te laten kneden. Je gaat naar de psycholoog om te praten over je somberheid of je depressieklachten. Je gaat naar het ziekenhuis om daar weer een of andere bloedmeting te laten doen. En er is geen één specialist die op het idee komt om alles met elkaar te verbinden. En begrijpt dat alles één geheel vormt, dat alles elkaar beïnvloedt. Dat je niet alleen fysiek kan kijken of alleen mentaal kan kijken. Je zal alles met elkaar moeten verbinden om te begrijpen waar de oorzaak ligt en hoe je dus ook vanuit daar kan gaan genezen.
Jij hebt eigenlijk een all-you-can-eat concept.
All-you-can-eat concept, ja.
Super, joh.
Je kan je lol op.
Ik probeer even vanaf jou uit te denken. Wat complotten betreft. Geloofde je in complotten vroeger?
Ik was als kind al gefascineerd door
alles
wat te maken had met geheimzinnigheid, mysterieusheid.
Raadsels, mysteries. Raadsels.
Ik wilde ook van alles weten hoe het werkte. Ik
keek
naar boven en dan keek ik naar de maan en dan dacht ik, wow, wat is daar allemaal?
Ja.
En het voelde ook heel logisch dat er meer tussen hemel en aarde was. Dus ik had, als je die fascinatie hebt, je bent nieuwsgierig, dan ga je ook op zoek naar dingen. Dan ga je kijken waarom dingen zo werken. En dat was in eerste instantie de biologie van de mens. Maar al heel snel. Mijn fysiotherapeut heeft me ooit het boek The Secret gegeven.
Wow.
En ik denk dat dat een beetje het begin is geweest.
Bij mij ook.
Ja, en dat boek dat fascineerde me gewoon dat ik dacht, maar zie je wel, magie bestaat toch. Want je kan spelen met energie en je kan spelen met die wet van de aantrekking. Toen heb ik die film gekeken, wel heel Amerikaans en gericht op geld volgens mij. Van wat ik me herinner was het heel erg gefocust op.
Ze hebben gewoon een concept inderdaad uitgebracht.
Ja.
En ik geef ze trouwens ook geen ongelijk, want ze hebben mij ook ontwaakt. Ook al staan daar dingen in achteraf die ik nu anders zie. Maar dat geldt voor mijn eerste boek ook.
Ja.
Want we blijven ontwikkelen.
Je blijft ontwikkelen.
Je hebt geen waarheid. Degene die dat pretendeert, die neem ik bijvoorbeeld al niet serieus.
Ja.
Je blijft ontwikkelen. En dat geldt voor The Secret ook. Ik heb er wel veel aan gehad.
Ja.
En dat maakt mij eigenlijk niet uit dat zij bij Oprah zijn geweest. En dat ze...
Nee.
Eigenlijk, weet je wat het bij mij was? Ik ontdekte complotten David Icke. En een jaar later keek ik The Secret, dacht ik. Of was het andersom? Maar in ieder geval in The Secret heb je een heel klein stukje dat over tempeliers gaat en geheime broederschappen die deze kennis geheim houden. En daar stopte het dan bij. En daar gingen ze puur over dat wet van aantrekking, weet je.
Daar dook ik er verder in.
Ja.
Want dat fascineerde me ook van, maar als er een select clubje is, een geheim genootschap, waar houden zij zich dan mee bezig? En waarom? En wat drijft hen? Ja, ik ging dat meteen opzoeken. En we hebben het nu denk ik zeker wel over 13, 14 jaar geleden al. Dat was er in die zin vroeg bij. En toen stond er nog heel veel meer op YouTube wat er nu is gecensureerd. Dus ik ben daar dagen ingedoken.
Dus ook David Icke, Alex Jones en zo heb je gevolgd? Ook?
Ja.
Het was wel een leuke tijd, omdat YouTube toen zo vrij was. Ja, je wist, ik weet nog zelfs dat ik van stappen thuis kwam. Was ik nog half dronken, toch nog even een documentaire aanzetten. 6 uur 's nachts wakker worden, zo staat hij op automatisch afspelen, weet je, zoveelste documentaire. En heel veel zijn er verwijderd, omdat ik ze in mijn lijst had staan, die nu weg zijn. Dus wel vreemd, omdat het echt dingen waren waar je wat aan hebt in je leven.
Ja.
Maar uiteraard ook, dat is ook het ding, weet je, met deze podcast ook. We moeten wel ook verder, hè? Niet alleen bij die complotten blijven hangen.
Ja.
Hoe combineer je die kennis die je hebt? Je hebt door. Laat ik hier eerst even gaan. Dus jij was op de hoogte. Op een gegeven moment kwam COVID en je werkte toen bij die GGZ?
Ja, toen nog wel, ja.
Wat was de sfeer? Wat vond je van dit hele COVID-gedoe eigenlijk toen het net kwam? Hoe ging je daarmee om, zeg maar? Hoe combineerde je het? Met je werk en met mensen die je er anders over dachten, zeg maar?
Er ontstond wel vrij snel een polarisatie. En ik was heel erg verbaasd dat het ineens zo overal was en iedereen was bang. En ik dacht, laten we heel even teruggaan naar de basis en kijken wat hier nou werkelijk aan de hand is. En waar hebben we het over? En mensen waren heel bang. En ik weet nog dat we moesten meteen stoppen met werken en vanuit huis gaan werken. En ik dacht, het voelde een beetje gek voor mij. Ik dacht, is het een grap? Maar goed, nou ja, je doet netjes wat er je gevraagd wordt. Maar er kwam al heel snel een soort van tweedeling ook met collega's. Hè? Dus ja, eigenlijk het was gewoon de rest van de collega's en ik. Ja. Ik was een beetje in mijn eentje.
Geen complotmaatje?
Jawel, ik had één complotmaatje op het werk. En daar hebben we ook uitvoerig over gesproken. Dus dan tussen de sessies door, als ik dan even naar het keukentje liep, dan was ik meteen met haar in gesprek daarover. En dan genoot ik van die 5 minuten tussendoor dat we even een soort van ons hart konden luchten en een soort van terug konden naar normaal doen. Nou ja, wat is normaal? Dat is ook maar een perceptie, maar... Ja,
het is ook bizar. Je werkt dan bij GGZ met mensen die dan heel veel begrip voor een ander zouden moeten kunnen tonen. Empathievermogen zouden moeten hebben. En toch moest je dan toch een soort van stiekem over dit soort dingen praten, omdat andere mensen er anders over dachten, je eigen collega's.
Ja.
Is dat niet een beetje raar eigenlijk voor volwassen mensen? Dat als iemand anders denkt, dat die soort van ook buitengesloten zich voelt?
Ja, maar mensen raken in een bepaalde tunnelvisie en zijn zo heilig overtuigd van dat wat zij denken en gehoord hebben op het NOS-journaal, dat klopt allemaal.
Mm-hmm.
En ja, als je daar dan in je eentje probeert in gesprek een soort van ander geluid te laten horen, ja, ik werd meteen ondergesneeuwd.
Ja.
Dus er werden wel uitspraken gedaan over van ja, wappies en al die gekke ideeën en complotten. Maar op het moment dat ik daar iets over wilde zeggen en eigenlijk nog zo neutraal mogelijk, dan werd er eigenlijk vrijwel meteen gezegd, ja, oké, hier gaan we het niet over hebben. Mm. En dan werd het afgekapt.
Vreemd, hè?
Ja, en ook weer niet als je bedenkt dat zo'n beetje de hele wereld in hypnose verkeert.
Ja, ja.
Maar het was opmerkelijk om te zien. En zeker wat je zegt vanuit het perspectief van psychologen die een open mind moeten houden en eigenlijk zoveel mogelijk oordeelvrij moeten zijn, vond ik dat wel bijzonder.
Ken jij die psycholoog Carl Jung toevallig?
Ja.
Ja, ik vind het jammer dat we... Oké, hij is wel echt een uitzondering. Maar dat soort mensen mis ik nu, zeg maar,
ja,
in deze tijd.
Ja, je hebt echt pioniers nodig.
Iemand zoals Tesla, Carl Jung, Heisenberg en dat soort mensen die gewoon iets compleet geks naar voren durven te komen en dat gewoon 50 jaar gewoon blijkt te kloppen.
Ja, ja.
Dat vind ik wel... Maar dat is het ook. Toen hadden ze ook, zeg maar, wat deed Carl Jung? Kabbala bestuderen, dit bestuderen, dat bestuderen, wat jij ook eigenlijk een beetje doet en dan bij elkaar brengen. Hij deed het op zijn manier. En nu is het gewoon één protocol van farma-industrie waar een commercieel concept achter zit.
Ja.
Het blijft dat blijft het gewoon.
Ja.
En die doktoren, weet je, die moeten ook gewoon hun hypotheek betalen.
Zeker.
En als hij nog ook verslaafd is, moet je nog even goed nadenken of je door hem laat opereren. Of die operatie misschien, dat hij niet die organen weghaalt en verkoopt aan een of andere Rockefeller-figuur.
Ja,
het is een vreemde wereld. En het enige wat ik heb geleerd, vroeger vertrouwde ik iedereen die je bij de... een tandarts, een dokter en alles. En nu ben ik daar veel kritischer op geworden.
Ja, ik ook. En ik denk dat het ook goed is met z'n allen zo kritisch mogelijk blijven. Geloof niks. Weet je, ook niet van wat ik zeg.
Nee.
Doe je eigen onderzoek.
Voel het gewoon zelf aan. Voel het zelf aan. Hey, je hebt nog even wat dingen. Je noemt zo'n kwantumfysica mensen. Ze hebben ayahuasca ook een ceremonie gedaan. Ga ik zeker met haar over hebben. Maar je hebt zelf ook een lijstje bij je of iets? Wil je iets doornemen?
Ik heb van alles opgeschreven.
Ja, kom maar op.
Ja, dus de hele reis die ik eigenlijk heb doorgemaakt om te komen waar ik nu sta.
Mm-hmm.
Tot en met het punt dat ik dus inderdaad uitviel. Omdat ik gewoon niet meer kon aarde in dat systeem. En ik heb dat geprobeerd en ik vond het ook wel leuk om een beetje als een soort van pionier tegen heilige huisjes aan te schoppen in dat systeem. Dat heeft me ook wel heel veel energie gekost, want op een gegeven moment merk je gewoon als mensen niet meekomen of er geen begrip voor hebben, dat je dan je eigen energie aan het uitputten bent. En dan wordt het tijd om uit het systeem te gaan stappen en ergens te gaan aarden waar je wel gewaardeerd wordt en waar je wel geaccepteerd wordt. En ik heb best wel veel nog mogen doen daar, moet ik zeggen, hoor. Want ik heb ook hypnose mogen uitvoeren. Dat moest dan wel onder een andere naam. Want als de zorgverzekeraar dat weet, dat mag niet, hè? Want je mag alleen de therapieën en protocollen uitvoeren die zijn goedgekeurd. Dus met dank aan dat ik dit heb mogen doen. Dat is al heel bijzonder. Maar ja, ik moest gewoon dat systeem op een gegeven moment uit.
Mm-hmm. Mm-hmm. En dat was tot voor 2-3 jaar geleden dus?
Nee, nog korter, vorig jaar mei.
Vorig jaar mei, oké.
Ja, en toen is eigenlijk... zijn dingen heel snel gegaan. Dat is misschien wel een mooi bruggetje ook naar het stukje kwantumfysica. Dat als je op een gegeven moment echt vanuit je hart een keus durft te maken en een kwantumsprong durf te maken, dat er dan magische dingen lijken te gebeuren. Dus ik meldde me ziek en voelde me daar in het begin best wel schuldig over. En ja, ik had ook echt tijd nodig om te herstellen. Ik was gewoon uitgeput. En dat kostte tijd. En dan ga je steeds meer weer voelen wat je hartje ingeeft. Want er komt weer langzaam rust in je systeem. Er komt ruimte in je hoofd. Ik kwam bij Daniël voor de scan. Dat heeft mij heel veel inzicht gebracht. Het was super confronterend. Ik kreeg daar letterlijk te zien dat mijn hart was gewoon uitgeput. Helemaal uitgeput. Hij zegt, er zit eigenlijk geen greintje energie meer in. Wat heb jij gedaan? Wow. Of wat heb je niet gedaan? Ik zeg, ja, ik heb heel lang in een systeem rondgelopen waar ik niet gelukkig van werd. En waar ik steeds maar heb geprobeerd om er het beste van te maken. En hij zei ook van, ja, jij moet meteen, of je moet niks, maar hè, als je gezond weer wil worden en je wil je beter gaan voelen, is het belangrijk dat je meteen daarmee stopt, maar dat was ik toen al, daar niet meer naar terug gaat en gaat doen waar je hart ligt. En die boodschap, ik wist het ergens wel, maar als je het zo van iemand anders hoort en zeker van Daniël, dan komt die boodschap aan. En ja, dat is wel het begin geweest dat ik dacht van oké, ik ga alles omgooien. Hoe spannend ik het ook vind.
Is het niet opmerkelijk dat je zeg maar, je vertelt, je raakt over vermoeid. Terwijl je zelf uit die GGZ segment komt. En dan is een Daniël Zawerel degene waarbij jij je oplossing vindt voor je probleem. En niet een van je collega's, misschien psychiaters waar je mee zou kunnen praten. Het is toch heel vreemd. En het ene wordt vergoed. En andere mag je niet over praten. Nee, want zodra we dat apparaat hadden vermeld in onze aflevering, eerste aflevering, dat die ook COVID kon opsporen en zo. Hup, die aflevering was verwijderd.
Ja.
Snap je? De zorgverzekering vergoedt het niet. Maar blijkbaar werkt dit dan beter dan hetgene wat vergoed wordt.
Ja.
En daar kan jij je eigen ervaring mee spreken.
Voor mij wel. En ik denk voor heel veel andere mensen ook. Ik kan niet voor anderen spreken. Nee, er zijn heel veel mensen die hebben baat gehad bij therapie binnen het reguliere systeem. Maar ik zie gewoon ook heel veel haken en ogen. En er zijn heel veel planken die worden misgeslagen. En ik hoor eigenlijk meer mensen die erin vastlopen. Of die wel bepaald inzicht hebben gekregen, maar niet verder komen. Wat ik vooral ook hoorde was dat mensen zeiden van ja, ik heb wel inzichten. En ik heb wel bepaalde kennis opgedaan. En ik weet beter hoe dingen werken. Maar mijn gevoel is nog steeds niet veranderd of niet meegekomen. Ook als je het hebt bijvoorbeeld over een trauma of een nare gebeurtenis die iemand had meegemaakt. Van ja, ik heb geleerd om daar andere gedachten over te bedenken. Mm-hmm. En die kun je natuurlijk 100 keer tegen jezelf zeggen in de spiegel. Maar als je het vanuit je hart niet voelt en de emotie komt niet mee, ja, dan blijf je ergens hangen.
Ik heb ook gehoord van Greg Braden, die moet je ook wel kennen.
Jazeker, ja.
Die vertelde een keer, en dat vond ik wel best wel een goeie. En ik weet niet of dit echt werkelijk zo werkt. Maar hij zegt, zeg maar, als mensen een trauma hebben, dan ga je naar de psychiater, doe je 70 sessies om die trauma uit je hoofd te halen. Maar waar ze niet rekening mee houden, is dat je hart een eigen brein heeft die ook die trauma's onthoudt.
Ja.
Dus je kan blijven naar de psycholoog gaan en die kunnen misschien uit je hoofd komen. Maar als het nog in je hart blijft, gaat het naar boven. Vind je niet trouwens vreemd als je echt gelukkig bent, je bent verliefd of zo, dat ineens die trauma's er niet toe doen?
Ja, nou en dat vind ik dus, dat is het fascinerende. En dat is ook wat ik vaak vertel als mensen nog een beetje een woehoe idee over hypnose hebben. Want dan denk ik van, je hebt dan geen enkel middel gebruikt, je hebt niks nodig dan je eigen systeem. En ineens is je pijngrens veel hoger en voel je je top en heb je misschien geen honger als je verliefd bent. En dus je kan, ja, op een wonderlijke manier werken met je eigen kracht. Mm-hmm. En dat wilde ik ook terugbrengen in de GGZ, maar wat natuurlijk tot op zekere hoogte maar gelukt is. Maar goed, ik heb best wel zaadjes kunnen planten.
Ja.
En er zijn veel mensen die nog terugdenken aan mijn controversiële ideeën. Dus daar ben ik blij
mee. Wie weet zien ze nog hier terug. Ik vind trouwens dapper dat je, oké, je bent er gewoon voor gegaan. Je komt naar Dutch Matrix. We bespreken hier controversiële onderwerpen. Ik ga zeker ook een paar met je doornemen. Als vandaag of morgen iemand naar je toe komt, misschien wel voor een behandeling, en ineens achterkomt van dat je hier bent geweest.
Dat ik toch een gekkie ben.
Ja, wat dan? Hoe ga je daarmee om? Want het is nogal een chantage.
Dan helemaal niks. Dan is het van,
is het maar zo.
Dit is, in het Engels zeg je zo mooi, unapologetic me. Ik wil dat ook echt zijn. En dat is ook, toen ik bij Daniël kwam en begreep van, je mag echt je hart gaan volgen. Mm-hmm. Was ook wel de boodschap van, laat jouw authentieke zelf zien. Ja. En ik ben altijd iemand geweest die zich overaanpaste op anderen en een beetje voorzichtig was. En nou ja, me niet al te veel durfde uit te spreken. En ik wilde het wel, maar ja goed, dat waren mijn patronen, mijn programmeringen die ik van vroeger uit ook meekreeg om dat niet te doen. En nou, op het moment dat ik mijn werk eigenlijk ja, opgevers niet het los heb gelaten. En sowieso alles al aan het veranderen was, dacht ik van ja, je gaat nu al in of niet. Als jij het leven wil gaan leiden waar jij het meest gelukkig van wordt, dan zul je alle veiligheid waar je aan vasthield los mogen gaan laten. En daar hoort dus ook bij dat je jezelf gaat uitspreken. En ja, ik heb in coronatijd ben ik op een gegeven moment ook al dingen gaan delen. En daar krijg je dan natuurlijk reacties op. En dat is nog allemaal heel veilig, want het is relatief klein. Hier zitten is wel even een hele andere stap. Maar ik dacht ook van ja, mijn eigen praktijk is best een tijd van start. En wie wil je zijn en wat wil je laten zien? En ik denk, vond het juist een uitdaging om hier te gaan zitten. En als mensen dat heel erg afkeuren of afwijzen, ja, je kan mij niet afwijzen. Je kan alleen jezelf afwijzen.
Klopt.
En ik kan die afwijzing in me op gaan nemen en gaan internaliseren. En natuurlijk, we zijn er allemaal in zekere zin gevoelig voor. Maar ik denk dat het de kracht is om daarin overeind te blijven staan en gewoon jezelf te durven zijn. En sinds ik mezelf gewoon overal laat zien zoals ik wil zijn, merk ik dat er gewoon als domino stenen een soort van wonderen gebeuren. Ja,
het veld reageert daar ook op.
Het veld reageert daarop. Dat is precies wat er gebeurt. Het is gewoon werken met energie.
Want als je er met een soort van twijfel in gaat, dan zal dat ook, die twijfel zal ook weer terug te vinden zijn daarin. Ja. Ik was ook best wel verbaasd hoor. Ik had ook veel meer nare opmerkingen verwacht van misschien klanten. Of nou zijn we niet zo groot dat je overal herkend wordt of zo. Maar eigenlijk is het onwijs meegevallen. En misschien is die gedachte dat het zal gebeuren al de eerste programmering.
Ja.
En dan is mijn vraag aan jou, waar komt die gedachte vandaan? Heb je daar wel eens dat wel eens onderzocht, zeg maar? Heb je wel eens gedachten dat je denkt van, waarom denk ik hier aan?
Absoluut. En soms ook wel eens gedachten waarvan ik denk, dit is niet van mij.
Mm.
En ik heb dan het idee dat je dat oppikt ofwel uit de ether. En dat dat een soort van thought forms zijn, gedachtepatronen vormen die ook ja, een soort van in de lucht hangen, maar niet per se van jou hoeven zijn. En je merkt dat ook als je bijvoorbeeld op een heel druk verkeersplein komt. Daar hangt een bepaalde energie van chaos. Zeker
vooral in dat Amsterdam daar.
Zeker in Amsterdam en zeker in de spits. En ik merkte ook als ik op de fiets zat en je komt daar langs dat je bepaalde gedachtepatronen zich heel makkelijk in je opkomen of dat je die herhaalt. En dat is omdat gedachten zijn, is energie. Dat zijn frequenties die we uitzenden. En die hangen dus een soort van letterlijk in de lucht. Ook al kunnen wij dat niet zien. En je kan gedachten en energie van anderen oppikken. En dat hoeft helemaal niet van jou te zijn.
Mm. Ik vind het opmerkelijk om te zien hoe bepaalde scènes gewoon lijken wel in deze matrix, hè, waar wij vandaan uitgaan, zo in elkaar worden gezet. Je hebt het over het verkeer. Ik moest laatst tanken en ik had best wel haast. En het tankstation waar ik ga, komt bijna nooit iemand. Hè. En ik zie gewoon 700 meter verderop, er zijn 4 plekken vrij. Binnen die 700 meter zijn er 6 auto's precies naar die plek moesten zij gaan om te tanken. Voor mij gewoon, letterlijk. Ja. En dan weer eentje staat weer aan de verkeerde kant. Moet weer omdraaien. En ik was daar nog 10 minuten bezig. En normaal gesproken, wat normaal mensen doen, is zich ergeren. Wat ik ook vroeger deed.
Ja.
En gebeurt nog steeds trouwens. Maar het inzien, en het klinkt best wel schizofreen om in jouw termen te zeggen, klaar voor de GGZ. Maar ik ben ervan overtuigd dat die scènes echt speciaal voor mij in elkaar worden gezet.
Als een soort van test, uitdaging?
Nou, niet test. Gewoon, ik dacht eerst een test, want dat is ook een spiritueel dogma. Ben ik laatst 2-3 jaar achtergekomen. Wie geeft die test dan? Maar ik denk dat het gewoon tegenwerkingen zijn met door hetgene waar ik mee bezig ben. Ja. Dat is mijn idee.
Ja.
Weet je, dat testidee heb ik ook eerst wel gedacht. Nu zie ik het steeds meer als een bewuste tegenwerking op mijn wezen. Op mijn, dat ik niet, zeg maar, uit mijn bronhandel, maar dat ik in die matrix, zeg maar.
Ja, dat je daarin meegesleurd wordt.
Ja.
Ik zie, wil je, als je, ja, het verkeer is wel een heel makkelijk voorbeeld, of het openbaar vervoer, als je dan in de trein zit en je kijkt naar mensen en je ziet ze gewoon bewegen en je ziet hoe ze in hun telefoon vastgeroest zitten en chagrijnig zijn, het chagrijnig naar hun werk gaan in een soort van zombie-modus. Dat valt mij de laatste jaren heel erg op. En dan ben ik zo blij dat ik daaruit heb kunnen stappen. En dat is geen makkelijk proces, maar ja, ik dacht, ik wil zo niet, zeg maar, mijn jaren gaan slijten op deze manier.
Ik merk, ik let nu echt vooral, want ik merk dat ik gewoon dat gedachten het nog steeds overnemen bij mij.
Ja.
Daarom moet ik alert zijn als ik 's ochtends al opsta, dat ik gewoon bewust wakker word echt. En het liefst nog, ik doe dan een sigaretje en een koffie. bij opkomende zon. Nou, die was er 3 weken niet. Maar dan voel ik echt, weet je, dat ik in mijn bronding kom en denk van, oké, ik ga mijn dag zo in elkaar delen.
Ja.
Weet je, doe ik dat niet een aantal dagen, je wordt niet in één keer meegesleurd. Ik geef voorbeeld van die 4 auto's.
Subtiel.
Maar daarna komen er nog 20 van die scènes. En ja. Op een gegeven moment ben je er gewoon doorheen, ja. Zeg maar.
Ja, en dan dus, zit je er weer in vast.
En dat is het ook. Even terugkomen naar de introductie. Vooral mensen die actief bezig zijn met deze thema's, podcasters. Maar ook mensen die delen, die andere mensen wakker maken. Maakt niet uit welke mate. Die worden, geloof me, extra aangepakt hierin. Om gewoon tegengewerkt te worden.
Ja.
Ben je een spirituele guru die alleen maar over liefde praat? Bij hun zit alles mee. Weet je, ik ken genoeg succescoaches die zeggen, ja, maar ik creëer alles zelf. Nee, die hebben ook geen tegenwerking, omdat ze puur uit mind werken en jou een gelukkig leven in de matrix beloven en verzorgen. Maar wij willen verder dan dat, zeg maar.
Ja, en toch denk ik dat zij uiteindelijk linksom, rechtsom ook niet alleen maar een soort van alles positief, alles is liefde. Ik denk dat zij op een gegeven moment ook dingen op hun pad krijgen.
Denk je ook dat ze... Kijk, ik deel best wel veel nare dingen van mezelf ook. Maar misschien doen zij dat dan niet, weet je wel. Delen ze alleen mooie dingen, dat kan ook.
Ja, ja.
Maar eigenlijk, ik kom weer op dat schizofreen terug. Ja. Eigenlijk zijn we allemaal een soort van schizofreen.
Zeker.
Want als we vanuit gaan dat onze hart geconnecteerd is aan de bron, hè, dat is onze oorspronkelijke bewustzijn.
Ja.
En al die alter ego's die daar overheen lopen, horen eigenlijk niet bij ons.
Ja.
Dus in die zin is die omschakeling af en toe lastig van... ga je in je persoonlijkheid, hè, wat je bent, hebben niet... of ga je naar die originele zelf-ik?
Ja.
Ik denk ook dat psychiaters die mensen met trauma's behandelen... als ze ze zouden kunnen uitleggen dat die trauma's die aangebracht zijn... niks, maar dan ook niks te maken hebben met hun wezenlijke ziel, wie ze zijn.
Ja, wie ze zijn.
Maar dat het puur dit matrix game is waar dit in is gebeurd... Ja. Gekoppeld is aan die persoonlijkheid... waardoor je je ook minder met die trauma's zal identificeren.
Ja, loskomen van die identificatie is al zo'n groot deel van de heling.
Ja, toch?
Ik heb een tijd gewerkt op een open kliniek voor mensen met psychose. Dat was heel interessant. En daar was een man en die liep eigenlijk continu in een andere realiteit. Die had elke dag het idee dat hij naar het spoor toe moest, want daar liep zijn vrouw rond. Maar hij had helemaal geen vrouw en er was geen spoor in de buurt. En nou ja, deze man was natuurlijk hartstikke bestempeld met schizofrenie voor het leven, psychotisch voor het leven, compleet gesedeerd van de medicatie. En toen al vroeg ik me af, maar wat als deze man iets waarneemt wat misschien wel een realiteit vormt? Wat als hij iets waarneemt uit een andere dimensie? Wat als hij iets waarneemt... Wij hebben met z'n allen besloten dat we het niet zien en wat hij ziet. Maar wie zegt dan dat dat er niet is? Wie ben ik om daar iets van te vinden? En dat raakte mij toen al. En om dan die mensen zo gesedeerd van de medicatie te zien rondlopen als zombies... wat uiteindelijk ook niks anders doet dan ze maar een beetje pappen en nat houden binnen het systeem... Ja, ik dacht, dit moet anders kunnen. En het fascineerde mij, want ik dacht... wie weet heeft hij het wel helemaal bij het rechte eind. Dan zijn wij knettergek met z'n allen.
En sterker, wat je nu vertelt, kom ik weer terug op Carl Jung. En mensen weten wat voor grote naam dat is. Dat is gewoon Einstein-level. Ten eerste kwam hij er al vroeg bij dat ons brein holografisch is.
Ja.
En dat we op een holografisch principe leven. Maar daarnaast observeerde hij ook dus zijn patiënten... schizofrene patiënten. En hij zag ze bepaalde rituelen doen. En hij vond dat nogal vreemd. Dat die ritueel elke keer met zo'n precisie werd uitgevoerd... door die schizofrene patiënten.
Ja.
En hij ging dat uitzoeken. Hij moest daar... Kijk, toen had je natuurlijk geen internet en dat soort dingen. Hij moest daar echt boeken uit de Perzische pagan tijd halen...
Ja.
En kwam erachter dat die ritueel exact is uit die tijd van de Anunnaki en zo.
Ja, wauw.
En toen dacht hij bij zichzelf, wacht eens even... misschien moeten we deze mensen eens even serieus gaan nemen. Weet je? En dat is precies wat jij nu zegt.
Ja.
Alleen, wat ik dus denk, is dat zeg maar de machthebbers... weten donders goed dat dit voor een doorbraak zou kunnen zorgen.
Ja.
Als je dit in de psychologie toepast... omdat we dan ook eigenlijk achterkomen dat er meer realiteiten zijn
ja.
Dat is altijd een beetje verborgen geweest. Nu willen ze dat opentrekken. Ik vind het jammer dat, het werk van Carl Jung niet mainstream is gegaan, zeg maar.
Ja.
Dat ze hier niet op uit hebben gebouwd. En misschien hebben we nu meer kans met personen zoals jij dat bent en andere mensen. Die zijn er nu echt heel veel. Om daar een nieuwe stroming in te brengen.
Ja.
Want dit is allemaal oude koek eigenlijk wat die anderen doen.
Het is
vieze koek.
Ja.
Ja.
Het is...
Wat noemde je net? Wat gaven ze voor koek aan die...
Gevulde koek.
Gevulde koek is het. Ja, gevulde koek.
Ja, precies. Die niet helpt.
Nee. Dus we zijn toe aan iets nieuws. Wat trouwens ook goed traceerbaar is. Hè? Want
ja.
We hebben het niet... Heel snel zeggen ze, ja, pseudowetens. Hallo, ik heb het over Carl Jung, niet zomaar iemand, weet je?
Nee, maar dit vind ik sowieso het gekke, dat zeg maar dat de dingen waar ik me mee bezighoud, dat wordt dan als alternatieve geneeswijze gezien. Terwijl dat wat alternatief of raar genoemd wordt, afwijkend, niet de norm is, dat is wat uit moeder natuur komt.
Ja.
Dat komt uit oude geschriften.
Dat is eigenlijk origineel. Eigenlijk is farma-industrie alternatief.
Ja, dat is wil je eigenlijk zeggen. Het is echt omgekeerde wereld.
Ja. Ja, sowieso. En even terug naar die schizofrene patiënten te komen. Dus de optie is dat ze eigenlijk dingen zien die wij niet kunnen zien. Dus
ja.
Eigenlijk misschien meer vermogens hebben. Nou, ja. Zei Carl Jung volgens mij ook dat er een proces zit bij het wakker worden, bij een of andere filter die bij hun niet goed dan werkt, waardoor ze deze realiteit en die andere heel slecht door elkaar heen kunnen halen.
Door elkaar ingelaagd.
Yes. Ja. Daardoor die complicaties komen.
Ja.
Nou heb ik in mijn eigen omgeving, een van mijn beste vrienden heeft schizofrenie gehad, ook zelfmoord gepleegd. En wij begrepen hem toen ook niet, maar hij had het toen ook over allerlei wezens die hem lastig vielen. Maar wij dachten dat het niet bestond. En naarmate de tijd verstrijkt, ontdek je ook gewoon, als je het linkt met bijvoorbeeld die negatieve rassen. Misschien zijn zij diegene wel die mensen lasten. Misschien is het echt iets wat gebeurt en
ja.
Geen fantasie.
Ja.
En nou zeg je dat je ook ayahuasca-ervaring hebt gehad.
Zeker.
En dan zie je wel bepaalde dingen
ja.
Die je hier niet ziet.
Ja.
Weet je? Vertel me even het proces, hè? Want ik neem aan dat je eerst goed heb nagedacht of je het wilde doen of niet. Of
ja.
Ben je gewoon zomaar gegaan?
Ik ben gewoon gegaan, nee.
Vertel
nee,
me van A tot Z hoe je daar bent gekomen.
Nee,
ik ben benieuwd.
Ik weet niet meer precies hoe ik ermee in aanraking kwam. Ik weet wel dat ik ooit een documentaire heb gezien. Volgens mij heette die...
Spirit Molecule.
The Reality of Truth. Die stond op YouTube, maar misschien ja, vast ook niet meer. En daarin waren ook een aantal filmsterren die een soort van reis gingen maken en ook ayahuasca gingen
ja,
doen.
Ook van die Wall Street guys die miljardair waren en dan
ja,
daarheen gingen.
Ja, ik geloof het wel, maar toen had ik er al van gehoord. En toen keek ik die documentaire en het fascineerde me. En zeker gewoon omdat andere realiteiten me fascineren. En als er meer tussen hemel en aarde is en je kan met behulp van zo'n plantmedicijn daar makkelijker contact mee maken of daar makkelijker komen. Ja, dat intrigeerde mij. Ik vond het ook super spannend, zeker als control freak zijnde.
Ja.
Ik heb graag zelf de touwtjes in handen. Dus het heeft me best wel even gekost voordat ik daadwerkelijk de stap maakte om het te gaan boeken. Maar ik verdiepte me erin en ze zeggen dan van ja, als moeder ayahuasca je roept, dan komt het vanzelf de hele tijd op je pad en dan wordt het op een gegeven moment tijd en dan voel je dat ook. En ik voelde het ook. En tot op zekere hoogte kun je je voorbereiden. Maar je zal nooit precies van tevoren kunnen bedenken hoe het is. Dus ergens maak je een keuze om het te gaan ervaren. En ik vond dat zeker juist als psycholoog belangrijk. Juist als je met mensen werkt die andere realiteiten ervaren en die in hun eigen bubbel zitten. Ga het zelf maar eens ervaren hoe dat dan is. En ik moet zeggen dat mijn toenmalige werkgever die steunde dat heel erg.
Wow.
Die zei van ga dit doen. Dus het is echt wel bijzonder dat ik dat dan ook binnen het reguliere circuit heb mee mogen maken. En nou ja, ik denk dat ik daar een jaar een beetje onderzoek naar heb gedaan voor mezelf. En aan mensen vragen, en hoe was het dan bij jou? En, maar ja, je kan horen hoe het is. Iemand kan je vertellen hoe pindakaas smaakt. Maar als je het wil, je zal het moeten gaan proeven om het te ervaren.
Ja.
En op een gegeven moment heb ik geboekt. En ik heb meteen een weekend geboekt ook, waarbij je 2 dagen achter elkaar ging.
Doe.
Ik dacht, nu gaan we deep diven ook. En nou ja, ik was bloedje nerveus. Maar ik ben zo blij dat ik het heb gedaan.
Oké, voor mij even interessant. Dus was geen DMT roken? Dat schijnt trouwens ook onwijs best wel hard te werken. Joe Rogan zegt de hele tijd, en Mike Tyson, die zeggen dat DMT roken echte shit is en ayahuasca juist veel milder is.
Okay.
Maar daar ben ik het niet mee eens, want dit duurt maar een paar minuten. de reis die wij in Nederland hier doen, daar kun je ook 3 drankjes nemen. Daar ben je 6 uur helemaal weg. Vooral als het die rapé in je neus...
Heb ik ook gedaan.
Oké. Dus jij hebt gewoon die ayahuasca, hè, ceremonie gedaan.
Ja.
Met een aantal mensen, neem ik aan.
Ja, met ik denk een clubje van ongeveer 12 mensen. En ik in de begeleiding, daar zat een psychiater bij. Ja. Dat is bijzonder, toch?
Bij mij ook, ja. Innerlijke reis was die organisatie.
Oh, nee, ik ben ergens anders gedaan. Oké, maar...
maakt niet uit. Dus,
ik vond het bijzonder dat er een psychiater
zijn geschoolde
was.
Ook mensen die daar zitten. Ja. Niet alleen psychiaters. Meerdere mensen die daar rondlopen, die over je waken...
Ja.
Die hebben ook wel feitelijke diploma's.
Ja. Ja. Ik vond het ook heel fijn om te zien. En ik vroeg ook aan die psychiater, een vrouwelijke psychiater... van, hé, maar hoe integreer jij dit dan in je werk? Want je zit enerzijds weer met mensen op kantoor pillen voor te schrijven... maar je weet ook van deze wereld. En zij zei, nou, ik heb voor mezelf besloten... ik vond dat heel mooi dat ik mensen hun eigen pad laat kiezen. Dus ik vertel ze over wat ik weet. En iemand kan zelf kiezen of die daarvoor open staat... en of zij eigenlijk de reguliere... gebruikelijke manier willen ingaan... of dat ze openstaan voor een andere manier. En zij kon dat dus heel mooi loslaten... als iemand daar ook helemaal niet voor open stond.
Oké, en begrijp ik. Want aan de andere kant, als ik hoofdpijn heb... ik zeg eerlijk, na een kater neem ik ook wel eens een aspirintje.
Ja, er hoeft ook helemaal niks mis mee te zijn.
Dus wij zelf... ik ben zelf ook niet dat ik constant dat moet. En, maar dat is ook een beetje schakelen met in de matrix. Wat hadden ze dan moeten doen? Had ze dan de baan moeten opzeggen als psycholoog?
Ja, precies. Kijk, als zij daar niet meer lekker in had kunnen leven... dan was dat een optie geweest. Maar,
en andere mensen helpen ze weer. Misschien iemand die twijfelt... dat ze toch aan iets anders zou kunnen laten, weet je. Je kan mensen niet blijven dwingen.
Nee.
Dus je zit zo, je hebt allemaal in bed, hè?
Ja,
toch?
Ja.
Dan wordt een beetje zo gepraat. Intentie.
Ja, intentie.
Je hoeft het niet te vertellen natuurlijk, dat is privé. Maar wat mij opviel... dat heel veel mensen kwamen om te genezen, om te healen. En ik kwam echt uit nieuwsgierigheid, zeg maar.
Ja, ik kwam ook uit nieuwsgierigheid zeker. En ik had wel wat vragen over bepaalde dingen in mijn leven. En verder wilde ik er vooral open in gaan.
Mm-hmm, mm-hmm. En je hoeft niet details te delen, hoor. Maar je neemt dat vieze drankje, daarna kreeg je die...
Het was echt vies.
En ze worden steeds viezer, hè?
Ja, ja.
Eerste keer mag je geen rapé, hoe ze dat noemen, in je neus worden gespoten. Tweede keer pas mocht ik, omdat de eerste keer anders te veel wordt. Want je pijnappelklier gaat dan heel erg open. Ja. Moet ook een beetje gecontroleerd gaan. Voelde je het meteen al? Of?
Nee, het duurde heel lang.
Je hoeft geen details te vertellen.
Maar
kan je even proces, ik ben benieuwd even voor mezelf. Hè? Je neemt dat drankje... Na 40 minuten?
Niks, helemaal niks. Okay. Dus dan gaat mijn control mind zo van... Oké, hebben anderen dit ook? Wat moet ik voelen als ik mijn ogen sluit? Zie ik al geometrische patronen? Wat gebeurt er? Klopt dit? Hoe lang duurt het nog? Alles schiet door je hoofd. En dat is weer die kritische mind... Ja, die overal alles van vindt en overal een mening over heeft... En de hele groep had dat. Dus dat was waarschijnlijk wel de energie van de hele groep... dat het wat langzamer op gang kwam. Er was ook een kaart getrokken vooraf voor de groep... en volgens mij stond daar zoiets op met patience. Dus geduld hebben was ook een soort van de boodschap voor onze groep. Ik heb toen op een gegeven moment... ben ik mijn tweede drankje gaan halen... want ik dacht, nou, er gebeurt echt niks. En toen ging het vrij snel. Ik weet nog dat ik terug... kroop naar mijn bedje en dacht, ik word misselijk. En je weet dat de meeste mensen moeten wel overgeven. En ik vond dat ook niet heel erg, maar je kijkt er ook niet echt naar uit. Ik bedoel, het is niet heel chill. En toen kwam het eruit en het moment dat het gebeurt, vind je het vervelend, maar al heel snel luchtte het op. He, want dat zeggen ze ook, dat het toch een soort van catharsis is, een emotionele reiniging wat eruit komt.
Ook die wifi-stralen en zo.
Ja, en toen het eruit kwam, toen ging ik heel snel heel diep. Toen deed ik mijn ogen dicht en toen was ik echt compleet outer space.
Hoe voelde het? Waar was je? Welke planeet?
Ergens heel ver weg in een andere dimensie. En tegelijkertijd heel erg aanwezig in mezelf. Dus ik bedoel, kom maar open. Mensen vragen dan van, maar wat zie je dan? Kijk, je kan je ogen openen en je ziet nog steeds de ruimte. En ik besefte nog steeds dat ik met deze mensen ceremonie aan het doen was. Maar als ik mijn ogen sloot, het was alsof ik ook... het vrijwel direct in een realiteit was dicht bij de bron... waar gewoon alleen maar pure liefde is. En ik denk dat ik nog nooit in mijn leven zoveel pure liefde heb ervaren. En hoe het voelt om een soort van heel te zijn.
Mm-hmm.
Want dat is toch wat heling is, dat je uiteindelijk weer heel wordt. En ik kon dat, ja, je kan het gevoel bijna niet omschrijven, maar ik voelde van alles kronkelen in mijn rug. En waarvan ze aangeven, van, dat is een, kan een kundalini-ontwaking zijn, dat die slangen die zo gekronkeld omhoog kruipen. Ja, het is eigenlijk, woorden schieten tekort als je dit wil uitleggen.
Kan je niet vertalen.
Maar het zijn een soort van golven van puur geluk. En dat je ineens denkt van, wow, onze realiteit is zo nep. Waar wij de hele dag in zitten. En dit wat ik hier ervaar, met alle creatiekracht die je ineens kan voelen. Dit is de real shit.
Ja, en dan kan je je verplaatsen in zo'n schizofrene patiënt. Die het dan in een negatieve vorm meemaakt. Dat iemand dan tegen hem zegt van, dat is fantasie. Hoe zou jij daarop antwoorden als iemand tegen jou zegt van, ja, maar dat wat jij hebt meegemaakt, dat is maar fantasie, die wereld bestaat niet.
Ja, ik zou dat dus ook nooit veroordelen. En daar dus ook nooit een je kan daar een eigen perspectief op hebben, maar dat is ook niet aan mij als therapeut. Ik zou puur ingaan op hoe dat voor die persoon is, want dat doet het toe. En of dat nou echt is of niet echt is, het gaat erom hoe dat voor die persoon is.
Ik vind zo en zo dat elke psychiater, psycholoog die zich een beetje met esoterische dingen ook bezighoudt en hier sceptisch over is, vooral zelf moet doen.
Ja, ga het doen.
Zoals bij die DMT Spirit Molecule documentaire met Dr. Strassman, die heeft die hele ayahuasca heel groot gemaakt, ook bij Joe Rogan geweest. In die documentaire was met Joe Rogan samen. En daar hebben gewoon psychiaters in een groep, erkende psychiaters, gewoon zelf genomen.
Ja.
Weliswaar op een niet-ceremoniële manier, maar gewoon met inspuiten in een medisch ziekenhuis naast de kankerafdeling. Dus hebben ze ook onderzoeken met CIA meegedaan, heel groot verhaal. Maar goed, ze hebben het alsnog goed ervaren en ingezien dat het om real shit gaat. Want pas als jij daar bent, ik weet niet of jij dat hebt gehad, gaan er ook bepaalde herinneringen aan dat je denkt, hey, fuck, ik weet dit.
Ik weet dit. Ja.
En ik weet nog dat ik zei, kan ik alsjeblieft deze kennis meenemen, dat ik dit vertaal naar de mensen hier.
Ja.
Maar ja, helaas, je raakt 95% kwijt als je wakker bent.
Ja.
En ik weet nu fragmenten eruit, maar informatie die je op dat moment hebt, dat is niet
ontzettend. Het is zoveel en allesomvattend en het zijn een soort van coderingen en downloads. Ja. En er gebeurt zoveel, of je zou dat direct moeten gaan opschrijven, maar dan dat doet af aan de ervaring.
Klopt.
Dus het gevoel is heel duidelijk blijven hangen. Ik kan me dat nog terughalen, maar ja, heel veel van de kennis.
Wat weg.
Maar goed, ik denk wel dat je het onbewust, het is in je onbewuste opgeslagen sowieso. En je integreert het op een bepaalde manier. Dus wat voor mij was wel mijn hele kijk op de wereld positief veranderd.
Mm-hmm. Wat voor mij zelf belangrijk was in onderzoek naar complotten, UFO, moeten we even buitenaards. Is van, oké, ik hoor het nu constant van andere mensen, dat die andere realiteiten bestaan. Je hoort wetenschappers, je hoort mensen die ermee te maken hebben, maar je moet het echt een keer zelf meemaken en zien, om echt van binnen echt overtuigd te zijn dat die werelden bestaan.
Ja.
En ik heb inderdaad 3 keer gedaan, en elke keer ging ik steeds verder en verder. 3e keer heb ik me volledig mijn hart erbij betrokken. Want ook bij die sessies, de meeste vragen bescherming van opgestegen meesters en engelen.
Mm-hmm.
Ik heb ervoor gekozen van, leuk dat ze er zijn.
Ja.
Ik hoef hun bescherming niet. Ik ga via het hart naar binnen.
Ja.
En ik heb geen bescherming nodig.
Ja.
En ik denk dat dat ook effect heeft op je reis, namelijk of je in wat voor werkelijkheid je komt. Denk ik. Oh, bizar. En dat was voor mij wel echt een bevestiging van, hetgene waar ik mee bezig ben al een paar jaar, die shit bestaat echt. En ik heb het zelf gevoeld, ervaren. Ja. Niemand kan dat afnemen. Ze kunnen een oordeel over hebben, maar ik ben daar geen buitenaardse intelligenties tegengekomen in de vorm hoe je ze nu hier ziet. Wel een soort van abstracte. Ja, joh, ik heb kleuren gezien die bestaan hier niet, joh. En vormen en je kreeg, misschien is telepathisch niet goed woord, maar je kreeg informatie gewoon binnen.
Je weet het gewoon.
En als ik ergens aan dacht, verscheen het al. Ik verscheen al in die wereld, nog voordat ik eraan dacht. Ik dacht, ik wilde hier net heen gaan, ik ben er al.
Ja.
En dat is dat hart dat buiten tijd en ruimte om opereert. Dus.
Ja.
Maar ja, dan kom je inderdaad ook buitenaards leven. Misschien bevinden ze sommige entiteiten zich daar. Hoe sta je daarin eigenlijk? Geloof je in die bijvoorbeeld, weet je, tegenwoordig komt het op tv natuurlijk, hè? Steeds meer. Ik weet niet of je het een beetje volgt, die disclosure en zo.
Ja.
Ja, volg je het een beetje?
Ja.
Wat vind jij daarvan?
Nou ja, ik had als kind, hè, wat ik zei, ik keek naar de maan en ik was gefascineerd. En voor mij was het heel logisch dat er sprake is van buitenaards leven. Ik vond het van kleins af aan al een soort van hypocriet en egocentrisch om te denken dat wij de enige zijn. Ja. Kijk even hoe kleine stip aan de horizon we zijn in dit universum. Laat staan als we een multiversa zijn. Ik vond het waanzin om te denken dat wij de enige zijn. En ik vond het alleen maar heel erg fascinerend en leuk dat ik dacht van ja, maar net zoals dat ik geïnteresseerd ben in andere culturen, ben ik het ook in ander leven. Ja, kom alsjeblieft langs. De koffie staat klaar.
Ja.
Ik heb er zin in. Maar ik merkte ook dat heel veel andere mensen daar een soort van paniekerig van werden. Van als ik het dan had over het universum en alles wat zich daar afspeelt. Oh nee, daar wil ik niet over nadenken. Want dan verlies ik het helemaal. Dan raak ik helemaal in paniek.
Hoe komt dat, denk je, dat ze dat hebben?
Ik denk dat het... Omdat het buiten de comfortzone is en het onbekend is, triggert het natuurlijk het reptiele brein en triggert een bepaald overlevingsmechanisme. En
angst.
Het kan angst, hè, en onveiligheid triggeren. En dan wil je daar liever niks mee te maken hebben. Dus het is een soort van diep gewortelde overlevingsstrategie om dat niet te willen weten.
Ja, je wordt natuurlijk ook... De media heeft al die jaren, net als met wappies, hè? Ja. Had je de UFO aluminium hoedjes. Dus die hebben ook zo'n sfeer gecreëerd. Om hier, weet je, niet echt openlijk over te praten. En mensen die het dan niet volgen, die vangen het via hun onderbewuste op dat het onzin is. Mede door bepaalde films ook die worden gemaakt.
Ja.
Nu lijkt dit spel ook te zijn gedraaid. Nu komen mensen ineens naar ons toe van, heb je het gezien op tv? Ze hebben een UFO neergeschoten. En nu zijn juist mensen die wakker zijn, die zeggen van, nee joh, dat zijn helemaal geen UFO's.
Ja.
En dat ten eerste. En ten tweede, waarom geloof je er nu ineens wel in, nu het overal op tv is? En tot voor kort waren wij gek. En hoe komt dat dan, dat je het nu wel gelooft?
Ja, we zijn ook makkelijk van de ene hypnose in de andere te slepen, brengen.
Ja, en wie zijn nou hypnotiseurs volgens jou?
Wie zijn de hypnotiseurs? We zijn in zekere zin allemaal hypnotiseurs. Als je bepaalt, als iemand anders ontvankelijk is voor een suggestie en jij brengt die suggesties, ben je in zekere zin ook een hypnotiseur.
Onbewust steken we elkaar aan. Maar
bedoel je de hypnotiseurs achter de schermen?
Ja, achter de schermen ook. Ja.
Ja, ik...
Acht je het mogelijk dat dat gewoon hogere intelligenties kunnen zijn?
Absoluut.
Ja?
Ik bedoel, we zitten in een soort van hologram met allerlei realiteiten. Onze hele natuur bestaat ook uit een soort van wiskundige modellen. Als je kijkt ook hoe ons DNA is opgebouwd. Het is niet heel raar om te denken dat daar hogere intelligenties achter zitten.
Mm.
Voor mij voelt dat heel logisch.
Vooral omdat ook van die DNA maar 8% aanstaat.
Ja, is vreemd toch? Ja, waarom? En dan noemden ze dat junk DNA. Dat vond ik ook dat ik dacht van hoe kun je nou...
Maar ook die referenties met junk DNA. Van geef het vooral geen aandacht en gooi het maar weg. Ja.
Ja.
Misschien hebben die schizofrenen wat meer van die junk DNA aanstaan. Waardoor ze dingen zien die wij niet zien.
Nou dus, ja, precies. Ja.
En hersencapaciteit en dat soort dingen. En Greg Braden schreef in zijn boek, die had ik gelezen, Mens als ontwerp heet hij volgens mij. Zijn wetenschappers nu achtergekomen met modernste technieken dat onze DNA ongeveer 200.000 jaar geleden volgens hun op een zeer technologische wijze is uitgezet voor 90%.
Ja.
Dat is bewezen dat het door een intelligentie moest dus zijn gebeurd die over zeer geavanceerde techniek beschikte. Want de downgrade van de DNA zie je niet dat zeg maar elke 100.000 jaar steeds minder werd. Nee, het was gewoon van een op ander moment. Bam.
Ja.
Dus er is iets ingrijpends gebeurd met Tos.
Ja, ik heb dat ook gezien. Ik heb die serie van hem gevolgd op Gaia.
Oh, die heb
en ik
niet
denk
gezien.
Dat dat een beetje het beeldmateriaal van het boek is.
Mm-hmm.
En daar legt hij inderdaad ook uit, als je kijkt naar de evolutie en de ontwikkeling van de mens, dat er ergens een soort van gat zit. Dus mensen ontwikkelen...
Missing Link of zo.
Ja, Missing Link. Precies. Volgens mij heette die serie dus ook zo. Dat de ontwikkeling in een bepaalde stijgende lijn ging en ergens leek de mens weer dommer geworden. En was er een hele hoop wijsheid en kennis was er ineens verloren gegaan. Dat klopt ook niet. Daar is ergens iets gebeurd.
Mm-hmm. Mm-hmm. Het is een complex verhaal hoor. Want als we al vanuit gaan dat we in de Matrix leven, kunnen ze heel makkelijk filmpjes daaruit halen. Andere film eroverheen plakken.
Ja. Ja.
Het is een heel complex verhaal. Ook met die Tartaren en zo. Ik denk dat daar ook wel wat in zit. Hoe konden we in godsnaam die piramides bouwen, kom op, vertel mij niet.
Blijf me niet vertellen dat de mens dit heeft gedaan, alsjeblieft.
200 jaar, nu al. Ze zeggen dat het nu al nog steeds niet kan lukken in die tijdsbestek. En haal die stenen maar en haal alles maar op die manier.
Ja.
Plus alle andere ondergrondse gangen die het met elkaar verbinden.
Ja.
Met sterrenstanden gezet en alles. nu al kan het niet. Maar 200 jaar geleden al helemaal niet. Laat staan 5000 jaar. Of absurd, hè? Er zijn zoveel aanwijzingen. En ik blijf het gewoon fascinerend vinden dat niet 80% van de mensheid op de wereld gewoon met deze thema's bezig is.
Ja.
Als je ziet hoeveel aanwijzingen
er
zijn.
Maar we worden afgeleid met hele andere dingen.
Ja, dat is het.
Dat is echt de kunst. We worden bezig gehouden met
onzin.
Ja, met onzin. Social media, maak je druk, speel groepen tegen elkaar uit en laat ze met elkaar vechten. En wat er op de achtergrond gebeurt, zien we niet.
Klopt. En ja, in de wakkere wereld, als we nu toch over buitenaards hebben, heb je dus... En ik ben blij achteraf. Ik zat te twijfelen over mijn nieuwe boek wordt dit niet te hard, weet je? Omdat ik voor 70% nadruk leg op die negatieve wezen, zeg maar. 30% is het hart en oplossingsgericht. Zat ik te twijfelen van, moet ik dit wel doen, weet je? Misschien wat meer positiviteit erin gooien. Maar toen keek ik later ook, UFO-boeken die worden geschreven ook, met alle respect, zij nemen de optie dus niet dat die wezens slecht zouden kunnen zijn, gedeelte.
Dat is ook bijzonder. Ja.
Dan denk ik hetzelfde van als je het ontkennen van überhaupt buitenaards leven. Volgende stap is, hoe weet jij dat er niet eventueel intelligenties zijn die misschien niet echt bekwaam zijn met ons. Ja. Hoe weet je zeker dat het niet zo is? Ja, ik zeg niet dat je het moet zeggen dat het wel... Hoe weet je dat zo zeker? En daarom ben ik blij dat, dat ik juist dit soort dingen ook af en toe naar voren breng, om daar ook even aandacht op te gooien.
Ik denk dat de kunst ook is om een open mind, een open geest te houden. En ik merk dat ook, zeg maar, de mensen die zich heel erg bezighouden met bewustzijnsontwikkeling, spiritualiteit en het idee hebben van, maar wij zijn wakker en wij weten wel hoe het zit nu. Dat ook zij een beetje in een tunnelvisie belanden en in dat dualisme belanden. Want zij weten dan ineens een soort van de waarheid, maar staren zich daar in zekere zin ook op blind en hebben dan het idee van, nee, maar het moet zo zijn of het zit zo in elkaar. En ik denk dat we met z'n allen een beetje verloren zijn als we ons blind staren op één ding. Hou alle opties open.
Ja. Je hebt die Dr. Stephen Greer misschien. Kijk, hij is dan ook. Hij doet supergoed, mooi onderzoek. Ik heb die docu's al vroeger gekeken, Sirius B. En daar zitten echte insiders bij en alles. Maar ook hij haalt dat gewoon totaal van tafel. Want hij zegt, ze zijn intelligenter. Ze doen, als ze hadden gewild, hadden ze ons al lang uitgeroeid. En eigenlijk mensen die hier boeken schrijven over UFO's hier in Nederland, hebben ook dat gedachtegang daarachter. Het gevaar daarachter is, en daar zal ik in de toekomst nog dieper op ingaan, als straks die Project Bluebeam Disclosure komt, en eigenlijk die onderdrukkende rassen zich tonen, dus wolven in schaapskleding, zullen zij daarin trappen.
Ja.
Zullen ze daarin trappen. Want de duivel laat zich altijd niet in zijn echte vorm zien. Staat
nee,
in de.
In,
dus omdat je dan niet in acht neemt dat je wel eens misleid zou kunnen worden, zullen deze mensen vrede hebben dat die de zogenaamde good guys hun vrije energie komen brengen en zullen daar allang blij mee zijn. En that's it, maar nog steeds zitten we in de matrix.
Ja, of ik hoop dat het collectieve bewustzijnsniveau op dat moment zo hoog is dat deze mensen misschien wel gewoon voelen dat er iets off is, dat er iets niet klopt.
En dat is wat ik echt van Martijn van Staver heb geleerd. Ik heb heel veel dingen, weet ik nog, die ik nog niet heb gedeeld. We hebben hele aparte gesprekken gehad, puur over contact, buitenaards contact. Ik ken Martijn van Staver?
Ja.
En hij is precies, wat hij doet in zijn lezingen, heel veel daarop focussen, is van, hoe ga je die contact aan? Wat Stephen Greer doet, is wel hard bij betrokken en alles, maar zij houden de rekening dus niet bij dat het controlerende machten zijn. Die driehoek zwarte piramidevormige UFO's zijn van de Secret Space Program onderdrukkende machten. Wat die mensen die schrijven, die weten hier blijkbaar niks over. Hoe weet je het met wie je te maken hebt?
Ja, dat weet je niet, nee.
Maar als jij bijvoorbeeld iemand klopt aan jouw deur, weet je het toch ook wel uit intuïtie? Vaak, hè?
Wel als je inderdaad
je voelt
hart...
het. Ja,
je hebt een onderbuikgevoel.
En daarom is hij vooral bezig, vooral de laatste 2-3 jaar, en wat heel goed is, om dat te leren herkennen.
Ja.
Weet je? Hoe je dat kan detecteren.
Ja.
Want wat hij zegt, tuurlijk zijn er ook hele positieve rassen, maar die durven met ons niet te samenwerken. 1, omdat we die negatieve energieën ontkennen.
Ja.
Wat de controleurs kunnen doen, zodra die goede rassen zich melden, die kunnen een tussenfilm daarin plaatsen, waardoor die contact verstoord wordt. Omdat je uit je brein die contact legt. Het is kwantumfysica.
Ja.
Als je het uit je hart doet, dan kan je een veilige landingshaven zelfs voor die wezens neerzetten. Het is een heel complex verhaal, weet ik heel veel over. In de toekomst wil ik daar wel wat van delen.
Ja.
Maar
ik vind het ook bijzonder als je bedenkt dat we in een dualistische wereld, universum leven, om er dan vanuit te gaan dat er alleen maar good guys zijn.
Nou ja,
dan klopt
daar
het
zeg
toch
je
juist
het al iets. Ja.
Om open mind te houden dat het zowel goed en slecht, wat wij dan bestempelen als goed en slecht. En want wat is goed en slecht? Mm-hmm. We hebben daar een hele duidelijke visie op, maar het is allemaal relatief.
Klopt, klopt. En diezelfde mensen die hierover schrijven, ook Stephen Greer, gelooft in interactie met buitenaardse wezens, met militaire diensten, dat geloven ze.
Ja.
Dan is de volgende vraag, hoe kan het dat ze werken met in die secret space programs, met militair kabal eigenlijk,
ja,
die de technologie in 100 jaar tijd heel langzaam naar voren brengt, miljarden daarop maakt. Waarom gaan ze met hun werken en niet met mij en met jou? Mm,
ja.
Wie zijn dat voor wezens?
Ja, goede vraag.
Snap je? En ja, ik vind het jammer dat nog steeds dat ze hier niet komen aan tafel zitten hierover praten. Maar maakt niet uit, jij bent er toch?
Ik ben er, ja, graag.
Dus heb je nog wat te delen, Ebony?
Waar zullen we het eens over
je
hebben?
Je hebt trouwens al heel veel verteld, hoor. Ja, voel je niet verplicht dat je nog verder moet gaan?
Ik had zo'n mooi boekje willen meenemen als Simon, maar...
Simon,
volgens mij wilden we het ook nog hebben over van hoe combineer je nou het spirituele,
juist,
met het hele, nou ja, down to earth in het dagelijks leven.
Maar wat is pittig de laatste tijd. Merk je dat? Energetisch?
Ik vond de laatste tijd was ik een beetje uit mijn ritme, wat moeite om op gang te komen. Dat heeft ook zeker wel te maken met het weer. En ik weet dan niet wat er collectief aan energie in de lucht hangt.
Nee.
Maar het combineren van het spirituele met het, ja, wat is de andere kant?
Fysieke.
Met het fysieke is voor mij altijd heel makkelijk geweest. Kijk, ik vind het heerlijk om mijn dag te starten met een meditatie en om helemaal af te dwalen in de wondere wereld van mijn eigen geest en het kwantumveld. Maar ik sta ook graag in de kroeg en in de club en ik doe gewoon mijn dingen. En voor mij is dat altijd heel natuurlijk geweest. Maar ik merk dat daar ook nog een beetje een dualistische mindset op heerst van of je bent spiritueel en je bent een soort van wappie en je loopt op je blote voeten in een olifantenbroek met dreadlocks rond, of je bent gewoon wat zij dan noemen normaal. En het is één van de twee, maar je kan niet allebei zijn. En ik heb al mijn hele leven ervaren dat ik niet in een hokje pas. Mensen vinden dat dan lastig, ze willen me plaatsen. He, want ik studeerde psychologie, kon goed leren, maar ik was ook altijd bezig met dansen en zingen op een podium staan. Dat vonden mensen al vreemd. Van, hè, maar je bent psycholoog en je danst. Want ja, dat kan niet samen. En ik heb altijd het gevoel gehad van, maar alles kan. En als je gaat kijken vanuit de kwantumfysica, gaat kijken dat allerlei realiteiten, alles tegelijk kan bestaan en tijd en ruimte geen factor zijn, dan kan dat ook. Maar wij mensen hebben de neiging om dingen in een hokje te willen plaatsen, om het te categoriseren, om het te willen labelen, omdat het voor je mind overzichtelijker is en veiliger is. En het daardoor energiebesparend is voor je brein. En dat is weer puur die overleving. Maar voor mij was het altijd van, ja, the sky's the limit. Ja, niet eens. Het reikt verder dan dat.
We gaan nog verder, hè?
Ja, dus waarom kan je niet alles doen? Waarom kan ik niet 's ochtends mijn dag mediteren, beginnen en er helemaal induiken en ayahuasca doen en ook gewoon een keer dronken worden?
Ja.
Want hey, we leven gewoon wel in deze matrix.
Dat is precies wat het is. En als jij zegt dat in hokken plaatsen, de mensen moet je gewoon een bepaalde label kunnen geven.
Ja.
Maar dat is eigenlijk wat de computer doet, hè?
Ja, dat is precies dat.
Kunstmatige intelligentie
met
denken.
Met nullen en ene. Het een of het ander.
Eén of het ander. En kwantum kan alles tegelijk en wanneer ik dat wil. En daarmee neem ik dat verhaal echt serieus. Dat is een heel lang verhaal. Misschien heb je het in onze podcast gezien. Is dat er eigenlijk over deze wereld gewoon een kunstmatige intelligentie heerst van miljarden jaren oud. Die ons als het ware, wat je ook in die oude geschriften een beetje zit, in een kopierwereld van onze bron heeft gezet. Om ons wel thuis te laten voelen, maar wel onder hun bewind, zeg maar.
Ja.
En dat bewind is inderdaad gecontroleerd door breindenken. En wij mensen, waarom ze in ons gevaar zien, zeg maar, is juist dat chaotische, onvoorspelbare. Dat komt uit de emotie. En dat is iets wat ze nog steeds niet begrijpen. Ja, wij zelf ook niet.
En wij hebben natuurlijk een creatiekracht waar je bang van wordt.
Ja.
We hebben gewoon letterlijk een nucleaire hoeveelheid energie in ons die je kan opwekken, als je maar weet hoe je daarmee om moet gaan. En ja, als we toch eens ons eigen potentieel zouden beseffen. Maar ja, goed, we zijn in ontwikkeling.
Nou, daar zijn we mee bezig, door
daar
te praten daarover.
Ja.
En dit soort dingen te delen. En iedereen moet het op zijn eigen manier wel doen. Alleen ik doe ook wel eens een drankje, weet je.
Ja.
Tuurlijk is het niet goed om elke dag dronken te zijn, weet je. Dat hoeft dan ook weer niet. Maar moet ik nou, omdat ik met deze thema's bezig ben, ineens dan geen drankje meer doen of zo? Of ik voel het gewoon aan, vooral op het moment zelf, weet je.
Ja.
Dus,
ik hoor het op alle vlakken in mijn leven. Dus een voorbeeld wat nu in me opkomt is dat ik dan als ortomoleculair therapeut van alles weet van voeding. Maar als ik een keer zin heb om een hamburger te eten, dan doe ik dat. En dat doe ik zeker niet dagelijks en zelfs niet maandelijks. Maar dan krijg je reacties van mensen van, hè, jij? Of drink je cola? Alsof dat dan niet zou kunnen. En dat vind ik dan zo grappig, want dan denk ik van, ja, het moet dus echt helemaal het een zijn of het ander.
Ja.
En dat zie je ook in de met het vegan zijn, waar natuurlijk ook een hele propaganda achter zit. Dat het dan het een of het ander. Je kan niet een soort van gematigd gewoon zeggen van, nou, ik ga bewuster om met het wel of niet nuttigen van vlees. Nee, het moet het een of het ander. En ja, daar krijg je ook weer die polarisatie. Het helpt ons niet.
Je kan, als je te veel erover tript, over alles. Kijk, ik vertelde je net dat ik dat magnetisch water heb. Maar ik besef me ook heel goed, als ik ergens anders ben, dat ik gewoon water uit de kraan moet drinken. Ga ik daar nou helemaal lopen trippen door mijn eigen fles elke keer mee te nemen en mijn leven moeilijk te maken?
Ja.
Nee. Weet je?
Snap ik. Kijk, en
ik probeer gewoon een beetje op te letten op dingen. En heel veel dingen kunnen zeker beter. Ik probeer echt nog minder vlees te eten. Ik ben al 50% minder gegaan. Nog minder, weet je, en alles. Maar niet, vooral niet andere mensen mee lastigvallen, weet je.
Nee, en iedereen moet vooral doen wat goed voelt.
Ja.
En als het goed voelt om allemaal dingen zelf mee te nemen, weet je, dat is helemaal oké. Maar ik vind het ook prettig om gewoon wel te kunnen blijven leven.
Mm-hmm.
En, mm-hmm. en ik weet je, ik ken mensen die, die zijn voor mijn gevoel zo ver afgedwaald buiten de matrix, dat zij niet meer een normaal gelukkig leven hier kunnen leiden. Dus die zijn inderdaad, kijk, als jij het fijn vindt om ver weg uit de drukke stad te gaan wonen, begrijp ik, hè, en in een hutje op de hei te gaan wonen, maar die konden op een gegeven moment niks meer verdragen. En wat mij betreft ben je dan ook een beetje het spoorbijster. Want ja, als je niet meer buiten op straat kan lopen en en ik kan mensen niet meer verdragen,
ben je aan het wegrennen voor je problemen.
Dan ben je in die zin, ja, dan heb je het wat mij betreft nog niet helemaal geïntegreerd. Dan ben je helemaal naar die kant, ik wil niet zeggen doorgeslagen, maar je bent daar zoveel op gaan focussen. Kijk, uiteindelijk leef je wel gewoon in deze matrix. En je kan daar heel mooi met je eigen creatiekracht en energie andere lagen doorheen creëren.
Ja.
Maar je zit wel gewoon in deze matrix. Dus als je dat een soort van ontkent en er helemaal van uittunt, ja, voor mij zou dat geen gelukkig leven zijn. Maar goed, nogmaals, iedereen moet doen waar hij zichzelf goed bij voelt. En maar die mensen hier, wat ik dan zie, en dan ze posten dan dat op social media, die raken helemaal gefukt in hun hoofd. Dus, oh, en ik moest vandaag naar de winkel en daar stonden mensen en dit was te veel en al die energie. En toen stoot ik ook nog mijn grote teen. Ja, en dat betekende echt dat ik me meteen weer moest terugtrekken en mijn innerlijk werk moest verrichten. Want ja, en soms denk ik wel, joh.
Ja. Ja, dat is dat spiritueel programma, hè? Dat je dan weer die kant uit wordt gestuurd. Ik merk wel, ik woon hier ook midden in de Randstad. En hier is de mind control gewoon en de druk. Dat voel je gewoon. Amsterdam ook. Ja. Is gewoon veel groter. Maar daardoor bouw je ook een soort van weerstand op, hè?
Ja.
Je komt in veel moeilijkere situaties dan iemand die in Drenthe in een afgezonderd thuis woont. Maar daardoor kan ik wel bepaalde dingen. Heb ik die irritaties bijvoorbeeld niet die andere persoon wel heeft als die een keer de stad ingaat. En in tegenstelling, als ik dan een keer naar Drenthe ga, ik zie dat mooie natuurgebied, kan ik er vol van genieten.
Vol van genieten, ja, precies.
Snap je? Terwijl zij misschien geen buren hebben, maar wel ruzie hebben met die dieren die daar zijn dan. Weet je, die zich daar dan. Er is altijd wel iets waar je aan irriteert.
Ja.
Je kan niet wegrennen voor dit soort programma's, dat wil ik zeggen.
Nee, en ik denk ook dat de kunst is om niet helemaal naar het een of het ander te gaan, maar om beide te kunnen integreren.
Mm-hmm.
Je zag dat ook, zeg maar, in coronatijd, dat op een gegeven moment een hele groep ontstond die dan tegen het systeem aan gingen schoppen. Want zij hadden dan door wat er achter de schermen gebeurde en dat wilden ze heel graag naar buiten brengen. En zij gingen op van die events en demonstraties spreken. En ik denk ook dat het heel...
Waarheidstickers op hun...
Waarheidstickers, aluhoedjes.
Ja.
nee, en zij gingen daar zo ver in en hadden zo'n weerstand opgebouwd en waren zo hard aan het schoppen dat ik wel eens dacht van ja, maar ben je niet nu precies hetzelfde aan het doen als compleet vastzitten in de matrix? Je hebt jezelf vastgezet, je bent een hele hoop energie aan het kwijtraken, aan het vechten tegen. En we weten inmiddels ook gewoon vanuit de wetenschap, de psychologie, dat vechten tegen iets in je mind, dat werkt ook niet, hè? Kijk, je hoeft het niet te ontkennen. Je kan er naar kijken, je kan dingen doorvoelen en je kan er een visie op hebben en er actie op ondernemen. Maar als je ergens tegen blijft aanschoppen, het brengt je niet verder. En volgens mij is de kunst om daarvan te kunnen uitzoomen en naar te kunnen kijken. Een soort van op afstand te kunnen zien wat er gebeurt. En dan kan je nog steeds het doorvoelen voor jezelf en het ervaren. En je mag best boos zijn en je mag daar een tijdje in zitten, maar daar uiteindelijk uitstappen. En zien dat het een en het ander elkaar nodig hebben om elkaar zichtbaar te maken. Dus als je het hebt over goed en kwaad, ja, als er geen kwaad, wat wij dan kwaad noemen, hè, want daar kan je ook over twisten. Als er geen kwaad zou zijn, zouden we helemaal geen perceptie hebben van wat goed is.
Klopt. Ja, binnen die matrix.
Dus we leven nou eenmaal in een dualistische wereld. Klopt. Dus het heeft elkaar in die zin nodig. En wat wij er ook van vinden, het is er. En wat wil jij ermee doen? Hè, als je daarvan kan uitzoomen, en dat lukt mij ook niet altijd, hè. Ik raak ook verstrikt in alledaagse beslommeringen. Maar als je ervan kan uitzoomen, daarna kan kijken en het kan integreren, in eerste instantie op microniveau in jezelf, want je hebt zelf ook dat goed en kwaad, om het zo maar te noemen. En dat kan doortrekken naar je eigen gezinnetje, de cultuur waar je in leeft, het land, en dat uiteindelijk ook in het collectief kan zien. Dat goed en kwaad er nou eenmaal in deze wereld bij horen, dan denk ik dat je op die manier een veel gelukkiger en leuker leven kan leiden.
Je raakt minder gefrustreerd. Nou kan ik me voorstellen hoor, want onlangs dat ik hiermee bezig was, ik was ook op een gegeven moment geïrriteerd. Ook in de podcasten, weet je.
Ja.
En die mensen die naar die demonstraties gingen, begrijp ik volledig. Al denk ik dat
ben ook geweest naar een demonstratie.
Precies, maar jij zit er waarschijnlijk anders in dan iemand anders. He? Iedereen gaat op zijn eigen manier erin observeren en alles. Ja. En af en toe je kracht laten tonen, boosheid is ook goed. En wat we misschien alleen vooral niet moeten doen, is daarin blijven hangen.
Dat is het.
En dat is de reden dat ik drie... komen we toch terug aan het begin. Dat ik 3 weken ook niet heb opgenomen. Omdat ik niet weer... Want ik heb genoeg informatie. Maar ik wil niet mezelf plus de kijker nog steeds in dezelfde frequentie houden. We moeten echt wat moet veranderen. Ook podcast, alles. Alles moet veranderen.
Ja. En ik denk
moet
dat
dynamisch het blijven.
Alleen maar goed is om vanuit je intuïtie en vanuit de juiste energie iets neer te zetten. En een energie waarmee je tegen dingen aanschopt of tegen iets aanvecht, werkt uiteindelijk niet.
Klopt.
Goed.
En aan de andere kant heb je natuurlijk, nu praten we over fysieke ontwakers van geopolitieke laag. Nou, dan heb je aan de andere kant een spiritueel programma.
Ja.
Die dan onwijs gefocust is om vooral rustig te blijven.
Ja.
Ook een beetje gevaarlijk.
Kan ook gevaarlijk zijn.
Niet tonen van je emoties. Niet een keer willen schreeuwen.
Nee, want je mag niet.
Dat is weer
zijn,
dat andere kant, hè?
Dat hele New Age, alles is alleen maar. Kijk, uiteindelijk bij de bron is alles.
Tuurlijk.
Misschien alleen
maar we
liefde,
zijn niet nu bij de bron.
We zijn daar nu niet. Nee, en we hebben gewoon. We zitten nou eenmaal in een menselijk
ander systeem. Ja.
Met allerlei menselijke emoties. En ik denk dat het ook helemaal oké is om dat te ervaren. Maar het er ergens in blijven hangen, ja, dan laat je je mee voeren met de stroom. En dan dwaal je meestal af. Ik denk inderdaad dat de kunst is om daar weer uit te kunnen snappen, zoals we ook continu onszelf uit die hypnose mogen trekken waar we in zitten.
Mm-hmm.
Alle alledaagse beslommeringen en problemen die wij een probleem vinden, zijn gewoon onze eigen kleine hypnoses waar we in verstrikt zijn geraakt.
Klopt. Ik let er nog dagelijks op hoe je in gedachten zo subtiel kan worden meegenomen.
Ja.
Dat is gewoon echt knap hoe ze dat doen, wie het ook zijn. En het feit dat je het herkent, want mijn ding was altijd van, waarom denk ik dit? Ik nam het mezelf kwalijk.
Oh ja.
Snap je? Want ik denk, het is mijn gedachte.
Ja.
Waarom denk ik dit? Toen ik dus dat ontdekte, hè, zelfs als dit niet zou kloppen wat ik zeg, het helpt mij. Zelfs als dit onzin is, dat er geen 2 persoonlijkheden in ons zitten. Maar ik heb die onderscheid, weet ik, steeds beter te maken. En nog steeds is het wel uitdagend, hoor.
Ja, het blijft uitdagend. Ik weet ook nog dat ik me helemaal vinden in de theorie van de Lord Cannon. En ook het idee van zielencontracten. En toen kwam jij dus met die theorie ook van dat je ook misleid kon worden. Toen dacht ik, fuck.
Ja, maar ik wist dat ook niet toen, hè?
Nee,
ik wist het ook niet.
Maar ik vond het ergens ook wel mooi. Want ik dacht, kijk, je was je ook alweer blind gaan staren op dat stuk van de Lores kennen.
Ja.
En ik heb ook dat boek De Zielenreis gelezen en ik kon me daar heel erg in vinden. En ik vond het heel mooi, eigenlijk heel mooi.
En het klopt ook, hè? Het is niet dat het niet klopt,
nee,
hè?
Nee, maar er is dus nog meer.
En er zit iets meer achter.
Er zit iets meer achter. En dat is precies weer wat mij wakker schudde van, hey, blijf die open mind houden op alles.
Ja, en dat is, ik kom toch weer terug op Martijn van Staveren. Ik noem hem vaker omdat hij geboycott wordt door veel mensen, weet je. Altijd openstaan voor nieuwe dingen.
Ja.
En als jij de waarheid, een boek van waarheid uitbrengt, en dit zit zo in elkaar, en dat zit vaak in die spirituele programma's verpakt, hoor.
Ja.
Want als het in Nag Hammadi staat geschreven, dan moet het ineens waarheid zijn, ja, omdat het de meest originele Bijbel is.
Ja.
Wie heeft die Nag Hammadi geschreven?
Ja.
Kijk, Martijn heb ik een aantal keer ontmoet. Ik kan aanvoelen. Ik heb 500 uur van zijn werk gehoord. Dat is anders dan gelezen. Dan hebben we het over veldwerk, niet lichtwerk.
Ja.
Waardoor je hart bij betrokken wordt en daardoor beter kan oordelen. Moet ik per se alles van hem aannemen? Nee, absoluut niet. Maar ik sta wel open, ook al sloopt het mijn vorige theorie.
Ja. Ja.
Toch? En anders ga je niet vooruit.
Ja, dan ga je een soort van ego death door.
Ja, want het was logisch geweest, hè, dat al deze ellende gebeurt omdat wij een contract hebben getekend. Wij gaan de aarde in.
Ja.
Wij weten we gaan onderdrukt worden en alles. Maar dat doen wij om karma op te lossen van een vorig leven.
Ja, heerlijk.
Maar die argonten, dus die energieën, die doen dat dus om jou dit leven vooral te laten leiden met de lange ei. Van als het straks klaar is, kom ik toch wel in de hemel. En dan moet je maar afvragen of dat echt de echte hemel is of een nep hemel. Dat is weer een vals licht.
Ja.
Een andere. Maar het idee daarachter is wel heel logisch dat ze dat inbrengen met die levenscontracten.
Zeker.
Is dus dat jij dan niet op verder onderzoek gaat, maar gewoon vrede mee hebt van, hey joh, even die karma afronden, joh. En daar ben ik er weer.
Ja,
ja. Ja, dus gaat heel ver, hè?
Ja.
Maar nog steeds Dolores kennen. Diep respect voor haar.
Zeker.
Zij zelf, ik denk omdat ze niet bekend was met hartsbewustzijn, vooral op mind gericht was. Ook bij de hypnosis gaat het via een piramide.
Ja.
Dus daar ga je sowieso via hun systeem. Dat neemt niet weg dat er super interessante en ware informatie in zit. Maar achteraf gekeken heb ik nooit veel nadruk gezien in haar boeken dat het verschil tussen kunstmatige werelden, dus virtuele werelden waar we nu in zitten, en originele werelden. En wat belang is van het hart eigenlijk.
Ja.
Nergens uit kunnen ophalen.
Ja.
Kan door meerdere redenen komen. Maar desondanks, zij heeft me ook zeker naar een hoger level getild. Ik ben nog steeds een fan van Dolores Cannon. Ja, ze is overleden nu, maar. Dus ja joh. Dat, ik zit er doorheen. Hoe zit het met jou, Ebony?
Ik ook wel best wel. Ja, ik wil nog heel graag dan een aanbieding doen.
Dat is hem, zeg het maar. Hoe heet jouw bedrijf eerst? Allereerst?
Ik kon geen naam bedenken voor al die dingen die ik deed. Ik dacht psychologie, ortomoleculair, hypno. Daar ga ik geen één woord voor bedenken. Dus ik heb gewoon gekozen voor mijn eigen naam, Ebony Menzo Therapy. Omdat mensen ook altijd zeiden van, je hebt een krachtige naam. En ik dacht, nou, dan is het ook meteen duidelijk.
Super.
Ik zou mensen, kijkers, heel graag een aanbieding willen doen voor degene die, net als ik, ooit de Quantum Quickscan heb mogen ervaren bij Daniel. Omdat het me zoveel bewustzijn heeft gebracht en zoveel inzichten heeft gegeven en zoveel heeft geholpen, zou ik dat mensen ook graag willen aanbieden.
Toen ik haar sprak over de telefoon, klon ze onwijs enthousiast over hetgene wat ze doet. En ik denk dat je dat ook echt in de aflevering hebt laten zien. Dat vind ik allerbelangrijkste. Dus ook voor mensen die straks eventueel zo'n sessie willen doen. Dat voelt zo aan. Jij moet dat als kijker ook zelf aanvoelen. Had je nou iets met Matrix-actie gedaan? Of moeten ze nog een codewoord of zoiets doen?
Ik denk dat het handig is als mensen mij een mailtje sturen.
Ja.
Dat is heel simpel. info@ebonymenzo.nl en daarin de code Dutch Matrix vermelden als zij graag die scan willen doen. Of misschien wel een hypnosesessie willen ervaren.
Ja, dan kreeg je korting. En verder kan je dat met Ebony uiteraard overleggen. Dus daar zetten wij even in de link en in de omschrijving neer. Zijn er verder nog dingen die je bij wil vermelden?
Nee, eigenlijk niet. We hebben heerlijk zitten babbelen.
1 uur 37 minuten. Ik vond het ook
netjes.
Echt super gesprek. En wie weet doen we het gauw over. Doe de groeten aan Daniel.
Dat ga ik zeker doen.
En ik ga met, even kijken, over een aantal maanden misschien ook weer, als er weer de energie weer terug is, wat vaker afleveringen. En zeker weer een keer met Daniel, want hij is heel erg geliefd bij ons publiek.
Ja.
Daniel is toch wel iemand die dus
en open staat, deur altijd open houdt voor de meest controversiële theorieën, kraakt hij niet af. Dus hij houdt het voor mogelijk. Hij respecteert dat.
Ja.
Hij heeft niet die arrogantie van dit kan nooit. Dat vind ik zo fijn aan hem.
Ja.
Daarom respecteert zijn publiek, ons publiek hem. En tegelijkertijd heeft hij heel veel positieve dingen hier ingebracht. Kennis die ik dan weer niet beschik. Dus hij is zeker, en jij ook trouwens, net als veel andere gasten, echt een toegevoegde waarde geweest.
Ja, heel fijn en super tof om hier te zijn.
Ja joh, en wie weet in de toekomst dat we ergens zien verschijnen. Wie weet hier bij Dutch Matrix, want je wilde ook zelf ook wat... Ga je nog iets met video's zelf doen met mensen?
Ik vind het wel heel leuk om video's te maken, dus ik wil daar veel meer mee gaan doen. En ook een beetje omdat mensen tegenwoordig een aandachtspannen hebben van 0,0.
Ja.
Dus mensen lezen ook geen teksten meer. En ik vind het zelf ook prettig om naar mensen te kijken. En vooral ook omdat je iets meer van iemands energie meekrijgt.
Ja.
En ik wil mezelf gewoon authentiek laten zien. En ik denk dat je op een video, dan voelen mensen je energie.
Zeker, zeker. En je hoeft echt niet aan die TikTok-eisen te voldoen, hoor. Als je een video wil maken van 2 uur, maak je hem van 2 uur.
Ja, precies.
Gewoon zelf aanvoelen. Dus mocht dat zo zijn, zal ik zeker ook even een keer in onze podcast vermelden. We zien jullie hopelijk gauw weer terug. Ik kan nogmaals niet beloven wanneer dat zal zijn. Hopelijk wel over 2 à 3 weken. Maar nogmaals, het is een beetje raar met de energieën. Met andere mensen ook, met Ersan en Simon. Hoe zij, of ze nog tijd hebben om wat nieuws op te nemen. En uiteraard ben ik met het boek verder bezig. Zal ik jullie in de toekomst over op de hoogte houden. Maar hoe het er nu naar uitziet, komt die 11 september uit. Dus ik dacht, die datum is ook wel een bekende datum. En op die manier hoeven we ons niet te haasten. Dan kan het gewoon goed rustig aan, tot stand komen. Alvast bedankt voor het kijken, mensen. En Ebony ook bedankt.
Ja, super graag gedaan.
Groetjes. Hoi, hoi.